Voor de opname en ook voor de uitwerking, kan je even je volledige naam en geboortedatum noemen?
Schodert Volmedan.
Ja.
Geboren 9 mei 1936 te Leiden.
Te Leiden, dus een geboorleider.
Geboorleider.
Ja, ze kennen.
Zoon van een medestander.
Ja, en waar ben je geboren?
In Leiden thuis. In bed bij mijn moeder.
Ja, ja, dat begrijp ik. Maar welke buurt?
In de Zeehaldenbuurt. Mijn vader had daar een slagerij.
Ja.
En die is later door mijn broer voortgezet.
Ja.
Erg bekend, nog steeds in Leiden. Buurtslager, nou ja, kijk eens. En, alles ging goed.
Ja, en zij zijn ook al. Het was ook slagerij Volbeda.
Slagerij Volbeda, ja.
Oké.
Je had op de Heren Singelweg in mijn oom. Doodse Volbeda en in de Ruiterstraat Jaap Volbeda.
Jaap Volbeda, ja.
Jaap de Slager. En die is, later is hij door mijn broer, John, werd hij dus genoemd, voortgezet.
Ja, ja. Dat is ook een familie. Het is een MKB'er. MKB-gezin. Je vader was MKB'er.
Binnen
klein bedrijf,
ja.
Kleine ondernemer, ja.
En toen had de slagerij had meer aanzien dan tegenwoordig. Dat weet je misschien wel. Er is ook een, het jaar, het jaarboekje, daar staan dus alle slagers uit 1996 nog in. Ja. Met allemaal namen, voornamen, die kan ik wel downloaden als je die graag wil hebben, maar die is niet nodig. Mijn moeder was, dat werd gezegd, de dochter, nee, een rijke boerendochter, maar mijn dochter van een rijke boer was zijn dochter.
Ja.
Want de zoons die kregen de centjes mee en de dochters die kregen dus op, heb ik een uitzet en dan was het goed.
Ja, ja, precies. Ja, dat is, ja.
Nou,
Oké, en jouw moeder is geboren aan de haven, heb ik dat?
Aan de haven nummer 21.
Ja, ja, ja.
En dat is dus nog de, nou ja, de buitenkant is nog de stadsboerderij. Aan de voorkant is dus één gevel, maar er zitten een heleboel woningen achter.
Ja, ja.
En meneer Blokland, die heeft toen een pand gekocht van mijn neef. En het onderverdeeld in dit appartement.
In appartementen.
Ja.
Wat is, hoe zag het daaruit, die stadsboerderij? Dat is, was het een, aan het staan aan de haven, hoe moet ik dat voorstellen? Want het is een boerderij, het is in de stad of aan de rand van de stad.
Ja, hij had zijn weiland, waar nu de Abraham Krijzenstraat is.
Ja, ja.
En daar had hij dus zijn weiland en dat liep dus tot aan de Stinksloot.
Stinksloot?
Slaagsloot. Ja, dat was toen de stink. Want ja, bij de stinksloot had je dus de baggerstalen.
Ja.
En die stonken. Dus het was uiteindelijk. Was het de, en daar overheen had hij ook nog. In de Broekpolder had hij ook nog weiland.
Oh ja. Ja.
Hij was dus ja. Importleidenaar uit Oude Wetering vandaan. En die stadsboerderij werd gebruikt. De stal.
Ja.
Die werd het gebruikt om dus de koeien te ontvangen die vrijdags naar de markt werden gebracht. En die kwamen dus met het spoortje uit Groningen, Overijssel vandaan. En die werden daar gestald en die stelden ze voor de melk en de kalveren.
Ja. Ja.
Dat was dus op een gegeven moment. En mijn ooms, dat waren hele goede veeverlossers. Dus van de kalververlossers.
Ja, oh ja.
Nou ja, kijk eens. En, gaan we praten over de haven? Nou ja, kijk eens, daar kan ik ook een heleboel over stellen, die slagerij. Nou ja, dat was daar eigenlijk, was het dan toch een soort van economisch geheel. Want bij die vrijdags kwamen de boeren, kwamen dus naar de stad en die stalden hun paarden bij in de stal van opa. Want de koeien waren al inmiddels naar de markt gebracht. Hmm. En gingen de vrouwen, die gingen de boodschappen doen. En die kwamen later kwamen ze dus terug. En in de koffiekamer, die oma dus koffie schenken en dergelijke. Daar werden dus de nieuwtjes uit het Lage Land. Was dat dus het Lage Land lag dus aan de oostkant van Leiden.
Ja.
En daar, alle nieuwtjes die werden daar dus verteld. En, nou ja, en dan kwamen de boeren, die kwamen terug en die deden dus op een gegeven moment zaken bij Pilane, de zadelmaker, die woonde aan de overkant.
Ja, ja.
Daarnaast hadden ze de wagenmaker, de Ru. En daar, nou ja, voor, dat dit is allemaal reparatiewerkers of nieuwe spullen, die werden daar gekocht. En dan had je aan de overkant had je Plei,
Ja, die hebben wij gesproken.
Ja, die hebben we gesproken. Travaille daarnaast, die grote huizen doorgeschieden of zo. En daarnaast pleiter zat Fontijn. Fontijn was een aannemer.
Is dat aan de andere kant van de steeg? Of?
Nee, aan de andere kant. Dat was een slager. En naast die slager zat dus Pilane, de zadelmaker.
Okay.
Naast Pleij zat Fontijn, aannemer. En die had dus naast, naast de celpoort had hij dus een opslagplaats voor cement en al van steen en dergelijke. Ja. En daar deden dus de boeren ook nog eens een keertje zaken om dus verbouwingen aan de boerderij te doen.
Ja.
En zo, en op de, ja, ik weet het niet, en dan, dat was de hoogte van nummer, schat ik, 34, daar zat Van der Steen. En die had dus alle gereedschappen die dus in de boerderij nodig waren. Dus de melkfilters en blokken en rieken en al dat soort van dingen.
Ja. Blokken?
Een melkblok.
Melkblok, ja.
Ja, daar moesten ze op zitten.
Ja, melkblok. Ja, precies. Voor een goede begrip. Goed. Ja, ik moest ook. Rieken, dat is heel ouderwets.
Die koeien die kwamen dus van het spoortje. Het spoortje, dus het Haarlemmermeerspoortje. Nou ja, en... had hij dus hoe moet ik dat zeggen, in de skyline van Leiden, als je dan op de zeil had, dan kon je dus de stal van opa zien. En daar had je dus eigenlijk drie boeren zitten. Rechts van de spoorlijn zat Rietkerk.
Ja.
Die heeft zijn boerderij op de Lagere Dijk. Die is alleen die is ook voorbij en later werd ik daar. En dan aan het eind van de Ossenpaardlaan, daar zat de Graaf. Die had ook daar en die zat, als je dus de Ossenpaardlaan, daar had je aan de linkerkant, daar had je ook nog weiland en dat was dus van de Graaf. En daar word je wat volgestuinen dus in.
Ja. Het spoortje, waar ligt dat precies?
Het spoortje, de Heren Singel. Dan ga je dus op met de bocht links en rechts vooruit had je dus het spoortje. Dat werd dus het spoortje genoemd, maar dat was dus de Haarlemmermeer
spoorlijn.
Ik heb dus op een computer heb ik dus nog de foto's van het stationsgebouw. Dat spoorje dat werd ook nog gebruikt voor kolen.
Aanvoeren.
De steenkool die kwam daar en die had dus ook een verbinding naar de gasfabriek toe. En die had ook nog een aftakking naar het slachthuis, want het slachthuis die kon ook nog eens een keertje vlees in koelwagens dus vervoeren. Ja. Soms ook dus naar het buitenland. Nou ja, dat was dus allemaal, hoorde al bij elkaar. Ja, en wat is daar nog meer van te vertellen?
Een heel uitgebreid beeld. Wat voor buurt, in welke straat ben je geboren? Nou,
mag ik nog even over de haven? Nog, want wanneer is die boerderij gestopt?
Dat zal dus in de oorlog gebeuren. In de oorlog is dus een heleboel veranderd. Wij dachten dus na de oorlog dat alles in stand was gebleven. Maar daar zit mijn generatie, zit met de keukens. Want ineens ging alles veranderen en daar moest je veel leren.
Dus na de oorlog is die boerderij niet meer...
Mijn oom Kees, nou, die had dan nog wel een... hier is de gebroeders, die had hij in de Zijlstraat. Die is dus naast Pleij.
Ja.
Had je ook nog een grote stal. En die was van mijn oom Marius. Ja. En oom Bastiaan, die had dus een veevoerbedrijf. Met dat ding te spelen. Ik ga mijn koffie verpakken.
Ja.
En er kwam ook vee mee uit het Lageland.
Wat is de Volharding?
De Volharding. Dat is op tegenwoordig een nieuw restaurant. Dat heet Bot en Walvis.
Ja.
En daar is dus later meester met zijn Renault garage ingekomen. En een hele poosje is dat dus toch wel een beetje in de een beetje ach, en hebben ze een beetje toch wel een beetje onderwild heeft daar gezeten. En dat is dus nu, ja, ik ben er nog niet geweest in Bottenwalvis. Ik bedoel, je kon daar niet parkeren en dat is voor mij een grote moeilijkheid.
In welke staat is dat?
De haven steken.
Je hebt de Passante haven.
Oh ja.
En waar die dus op heb ik vanaf de havenplein de bebouwing begint. Ja. Daar is de volharde. Het staat er boven.
Ja, ik weet het. Ja.
En wat was dat precies? Hè?
Dat was het stationsgebouw van de rederij de Volharding. En die voer dus tussen Gouda, Alphen en Leiden. En dat was een beurtvaart aan. Een beurtvaart was dat. En, okay. En daar zijn ook foto's van.
Ja, en dat hele grote gebouw, waar werd dat dan voor gebruikt? Het is een groot gebouw hoor.
Nou ja, kijk, het is net als dat je op de Kaasbodenberg had. Die had dus ruimte om dus spul te ontvangen en dan te verdelen naar. En daar kwam dus, daar kwamen dus mensen mee naar Leiden varen. Die hadden dus een producten, Je moet niet vergeten dat die grote wegen, dat is van de laatste 100 jaar. Het is allemaal waterweg geweest hier in de buurt. Nou ja, kijk, en wat ik me dan herinner, en ga ik dus ook verbinden van hoe die boel in elkaar zit.
Was ook veel verkeer over het water?
Ja, natuurlijk. Kijk eens, ik heb de gebroeders Klerks nog meegemaakt en die woonde in Oude Wetering. Die brachten dus vee uit de buurt van Rijnzaterwoude met de boot. Over de Kaag kwamen ze dan en die lossen dat eens in langs de Oude Vest.
Ging door de stad heen op boten en vee werd daar gelost.
Ja, door de stad heen. De vaarder Katwijk ook met zijn loggers.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Tot in de jaren 70.
Ja, is dat toch goed.
Wat is er eigenlijk nog meer van te vertellen? Ja,
wat voor buurt was het? Welke straat ben je geboren?
Bij de haven?
Nee waar je geboren bent. Waar je geboren bent, in de Zeeheldenbuurt.
Nee, dat waren de huizen van de eensgezindheid.
Ja, maar welke straat ben je geboren?
De Ruiterstraat.
De Ruiterstraat.
Okay. Op de hoek van de Ruiterstraat en de Munnikenstraat had mijn vader dus de slagerij.
Ja, oké. Okay. Ja, zeg maar.
En in die buurt, kijk eens, was echt een buurt, een buurtslaar. En hier staat. Hier staat ook nog wel wat in, die kun je altijd alleen krijgen om die aan te schaffen.
Oh, dat is van Cor Smit.
Ja. En daar staat de slagerij van mijn vader ook in.
Ja, dat is wel.
Nee. Leiden met een luchtje. Ja, dat is wel leuk.
Want het was dus een vrij nieuwe buurt toen je geboren werd.
Die buurt is daar gekomen rond de eeuwwisseling van.
Oh, toen al, ja.
Toen al, ja. 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 En die is. Dit boek is dus uitgegeven omdat ze dus die was Eversenstraat, de Ruiterstraat, Tromstraat en Munnikenstraat. Ja. En tot in de Oosterstraat, dat was een aparte bouw.
Ja.
En dat is dus nu stadsbeschermd geworden.
Ja, stadsbeschermd stadsgebied.
Ja.
Ja, ja, precies. Okay. Ja. En was het een. Kan je iets over de buurt vertellen?
Over de buurt?
Ja.
Toen ik geboren werd. Kon je dus goed merken dat het was gebouwd met de contributiegelden van het CNV. Want in elke voorkamer stond een harmonium als het ware. Ja, maar de kimplak. En die mensen die kerkten hoofdzakelijk dus in de Oosterkerk en op de Herenraadkerk. Er waren weinig katholieken. En het was echt een. Het was een nette buurt. Het was een buurt van beambten. MBO'ers.
Ja.
Tegenwoordig. Hmm. En ze hadden daar een buurtvereniging. En er werd toch ook wel aan de weg getimmerd. En
Op welke manier?
Nou ja, ze hadden een buurtvereniging. Eigenlijk de eerste in Leiden, ja. En later is het, ja. En als je de stad in moest, dan moest je dus door de Doornbraak.
Ja.
Of je ging dus door de Munnikestraat, over de Singel, ging je dus naar de tram op de Hollandijk. Hm. Ja. En, geen auto's.
Nee. En winkels in de buurt?
Veel winkels. Je had er veel winkels. Je had er dus, zeker in die tijd, toch wel 7 kruideniers. Kijk eens. Dat is wat anders dan wat je dus hier krijgt. We hebben hier 4 weken, wij krijgen hier Jumbo in onze maag gesplitst. En dan ben je, als je slechter mee bent, ben je verplicht om daar te gaan kopen, die slechte kwaliteit. En toen ze gingen, hier kwamen, hebben we hier 4 weken zonder supermarkt gezeten, want er moest daar verbouwd worden en dergelijke. En jongens, zoek het maar uit.
Ja.
En ze gaan ook niet eens heen met de vakbond, en daar staat je ook niet om. Goed.
Oké, ja. Maar in ieder geval 7 kruideniers.
7 kruideniers. En daar had je dus helemaal achter in de buurt had je nog de restanten van boerderij Bink. Ja. En die had, en daar is later is er Walbeek de melkboerin gekomen.
Walbeek.
Van Walbeek.
Van Walbeek, ja.
En Peter van Walbeek, die rijdt op toon de bus voor de senioren. Sterbus. Rodenburg had je er. En je had ook nogal wat groenten, mensen. Op het Singeltje van de Lagen. Je had dus Singeland, Flamon, Prins.
Ook ambachtsbedrijfjes.
Je had er op de Singeltje de fietsmaker.
Ja.
En de fietsmaker, ja. En dan op de celsingel nummer 1, daar zat dus dokter De Bruyne vroeger. En daar is later is daar de tantes ingekomen.
Ja.
En op het spulletje van Bink, daar is de oude Elfrink, is daar, heeft daar nog een poosje in gezeten met klompen. Klompen dus.
Klompenmaker?
Nee, geen klompenmaker. Dus inkoper en die verkochten dus overal.
Een groothandel.
Ja. En Burgi, wel bekend, is begonnen in als een klein timmermannetje. Dus ook, dat is de Van Spijkstraat. Ja. Achter de Eversenstraat. En dat was dan ook het spulletje, het melkwinkeltje waar Van Walbeek toen in is begonnen. Ja. En iets later is hier de nieuw opnieuw op de hoek van de. Op de hoek, nou is die denk ik opgeschoven.
En wat was het een gezellige buurt? Was er veel straat?
KNG was van gehoord.
Ja.
Nou, die is daar begonnen.
Ja, ja.
En dan was het dus, dat was dan in mijn jeugd, dan ging je dus met dit weer ging je de slaapkamerramen over. S'avonds om 7:00 en dan hoorde je een trompet signaal en dan begonnen ze dus uit al die kamers begonnen ze dus te spelen tegelijk. Dat is echt wel
leuk.
Ja. Ja.
Hadden ze daar oefenruimte ook?
Nee, oefenruimte weet ik niet, maar ze exerceerden op het slachtersterrein.
Oh ja.
En Ben Horstman, die was dus bij de mariniers. En die heeft dus gezorgd dat ze een of andere sergeant van de mariniers voor de exercitie kregen. Dat was echt op. Dat was echt een geoliede machine. Echt. Ja. En bij KNG moest je echt een hele geldige reden hebben om niet op de repetitie te verschijnen. Ze hebben een hele poos gezeten op het Levendal. Het wijkgebouw Levendal, wijkgebouw, waar dus nu de Undertaker zit.
De?
Undertaker, de begrafenis ondernemer.
Oh ja, die. Ja, precies. Ja, precies.
En alles, iedereen en de winkels, alles was protestant in de wijk.
Nee, Rodenburg, de overkant, die was rooms.
Rodenburg was?
De melkboer.
De melkboer.
En dan had je de Groot, mevrouw de Groot, dat weet ik niet. Nee, die waren dus ook protestant. Dus even kijken. Van der Hulst, achter in de buurt, die is er dan later ingekomen, die was dus Rooms-Katholiek.
Ja,
er woonden natuurlijk ook in de loop van de tijd zijn er de Rooms-Katholieke mensen bijgekomen. Ja, ja. Ja, maar dat is niet erg, want ik bedoel, dan hou je elkaar overeind.
Nee. Mengde dat wel? Mocht je wel met kinderen, Rooms-Katholieke kinderen spelen?
Bij ons moesten we met iedereen goede vriendjes blijven, want het waren potentiële klanten.
Ja, ja. Ja.
En als ik dus ruzie maakte, dan kreeg ik van mijn vader op mijn nek, want het waren klanten. En ik was echt wel gezagsgetrouw opgeroepen. Mijn vader had van de grote hand.
Maar kwamen er dan vooral protestante mensen in de winkel? Of?
Nee hoor.
Mijn
vader die kocht ook de koeien bij Roomse boeren. En ook bij Turk. Kijk eens, en dat, die moest dus, nou ja, dat is net als de staat en kerk moest je van elkaar scheiden. Ja, en het was dus bij. Mijn vader was niet. Beslist geen socialist, maar wel heel sociaal voelend. En sociaal in zijn omgang, trouwens mijn broer ook, trouwens ik ook. Als ik nadenk, als hij dan lul ik daar niet over, dan ga ik erop af.
Ja.
En dan kom ik soms in de wespennest. Ja, kijk eens, nou ja, wie is je billen verbrand?
Ja, zeker.
Je hebt geluk gehad dat het niet andersom stond.
Ja, zeker. Politieke kleur thuis, niet socialistisch. Wat was de politieke voorkeur van
jou? ARP. Ik ben dus ChristenUnie.
Ja, ja. Ben je politiek een beetje bewust opgevoed? Of is het gewoon met de paplepel ingevoerd?
Nou ja, kijk eens, nee, het is dus, je hebt je naaste lief als jezelf. Ja. En dat werd in de praktijk werd het ook echt gedaan. En als je dus niet lief was voor je naaste, dan kreeg je de grote hand van pa in je nek.
Ja, oké.
Hij is een keer van mij op school geweest. Ik was op school niet zo erg netjes, maar dat is weer verhaal apart.
Oké, goed zo.
Van 7 onderwijzers op 1 dag strafwerk.
Oeh.
Nou, daar ga je dan beginnen. Jongen, hé, zoveel huiswerk. Je moet niet gaan liegen. Dat was nog erger. Nee, ik heb strafwerk.
Ja, ja.
Zo, dat is nogal wat. Nou, dan moesten ze allemaal op tafel komen, zaten ze in de rondte. Buurkinderen ook nog. En toen kreeg ik een briefje mee. Ons gezin heeft het te druk. Om strafwerk voor onze oudste zoon te maken. Geef geen strafwerk, maar laat mij maar even komen. En toen is hij een keer geweest. Toen heb ik het wel gemerkt.
Ja, oh, ja. Is hij op school geweest?
Op school geweest. Ja. Op zijn klompen, in zijn witte jas.
Ja, oké. Okay, ja.
En je hebt je eigen, maar en een schop paar schoppen toe te gedragen. Want die mensen hebben het ook druk genoeg.
Ja.
En ook niet meer over gepraat, dat is klaar. Okay. Ik heb veel slaag gekregen en dat hield altijd een week of 5, 6. En dan,
ging je.
Ja, zeker. En hier zit ik.
Ja, zeker. Ja. Hey, en hoe was het gezin? Het is een gezaggetrouw vader, een beetje strenge vader, maar ook toch een gezellig gezin.
Ja, ja, tot dus in de oorlog, hè. In de oorlog werd. Dus,
vader, moeder.
Ik was de oudste, heb ik een zus, die is anderhalf jaar jonger. En dan heb ik in 1941 is nog een broer geboren en die heeft later de slagerij voortgezet.
Ja.
Toen werd de zaak werd gesloten, de helft van de slagerij werd dus door de Duitsers gesloten. En de slagers die moesten naar Duitsland. En mijn vader zei, ja, ik heb de trein gemist, er niks aan te doen. Dus die is ondergedoken en in de illegale slachterij, clandestine slachterij gegaan. Om dus het verzet en dergelijke dus van
vlees te voorzien.
Juist. Ja, okay. En die kwam dus op een gegeven moment, daar heb ik ook een heleboel verhalen van gehoord. Ken ik ook een heleboel zaken van. Willem de Krent, misschien Willem de Krent. Dat is een echte stadsfiguur. Nou ja, die zat dus ook was ook veedrijver. Ik ben als klein jongetje moest ik dus ook soms mee om dus het geslachte vee op te halen. Ik heb een keer een half varken door de zeil overgezonnen. Dus bij de 3 gaten brug, daar stond de Duitser. Ja, nee, Ja, want nou ja, gaat het water, maar ik gooi de ding al aan, dan trokken we, zwommen we over, dus naar die, waar dus nu, dat was toen een jachthaven, en door het land heen naar de stal van opa, ja. En daar werd het dus opgegeven. Ja, en dat zijn zo van die dingen, ik een keer aangehouden, dus met een koe in de bakkerswagen van Rijnswouw bij...
Van?
Die had een bakkerij van Rijnswouw.
Van Rijnswouw.
Van Rijnswouw, toen, een handwagen. En daar zat er een halve koe en die hadden geslacht in bij paardenkoper Zoeterwoude. En toen werden we dus bij de brug, van de treinbrug, aangehouden. En dus de kaart Rijnswouw. Meneer, mag de jongetje even bij u plassen, want hij moet ze nodig. En hij reed dus door en ik naar binnen, dus bij die Duitsers. En ja, nou ja, en zo ging dat altijd al. Ja. Het gelukkig was met ons.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Ik heb trouwens altijd geluk gehad.
Ja. Ja. Oké, okay,
als je achterom kijkt.
Ja, rol van je moeder?
Mijn moeder? Nou ja,
kijk. Dat was de dochter van de eigenaar van de stadsboerderij.
Die toen deed de vrouw dus het huishouden. Kijk, die dan precies nog staan met kapotte handen op die wasplank. Want er waren drie stelletjes kleding. Eén in de was, één in de kast en één aan. Dus ik had maandags trok ik dan zo'n hoed aan. En ja. Tot zaterdags, en dat was altijd zo koud. Dus ook heel was je dan. Ja, dat weet ik wel. Ja. Nou ja, goed. Dat was dus in de oorlog. Ja, was een spannende tijd. En ik heb ook wel eens een keer naast een achtervoet in bed gelegen.
En?
Een achtervoet van een koe.
Oh ja.
Een achtervoet, ja. Ja.
Want hoe oud was je nou toen de oorlog begon?
Dan was ik vier.
Vier.
En als je dan zes bent, ja, dan, ik heb veel onthouden van die dingen. Daar kom ik dan vertel ik eens voor. Want ik ging dus ook logeren bij een boer op de zeil. En daar deed ik dan mee aan het gezin. En dan kwam ik ook, dan ging ik op de fiets toe, oud was ik. Ja, maar toen was er geen verkeer. Nee. En ik bedoel, wat dat betreft ben ik echt zelfstandig opgevoed. Nou ja, en op school, lagere school gehad. Dus op de Hollandse Kerkraadschool, dat was een opleiding. Je had er twee in Leiden. Je had in de Kerkstraat, die was dus seculier. En wij zaten dus in het Christelijk Nationaal Onderwijs voor ULO, MULO, HBS en Gymnasium. En later heb ik dus daar op de dat wordt nu de Kaaspoorschool gezeten, daar zat ik op de Mulo B gehaald. Ja. Nou ja, en...
Mag ik even terugkomen op de oorlog? Want nu ga ik de opleiding, maar ik vind de oorlog ook heel interessant. Hoe ging het in... Wat heb je gemerkt van de oorlog, oorlogshandelingen? Heel belangrijk. Er was genoeg vlees thuis, denk ik.
Soms wel, soms niet, maar ik bedoel, eten bij ons was goed. En de overburen hebben er ook van meegegeten,
ja.
De ouwetjes. Op een gegeven moment had mijn vader, die had een baard ik weet het niet, die moest ineens eruit zien als een oude vent.
Ja.
Die was 24 jaar ouder dan ik, dus die was net begin 30. Dus ja. Maar ja, die had geen angst. Of ja, ik weet het niet of je angst had. Ja,
hij was ondergedoken?
Nee. Hij was dus altijd onvindbaar. Laten we het er zo even zeggen. En op de beestenmarkt, de nieuwe beestenmarkt, had je het café van Hovink. Dat is... Bristol, dat is tegenwoordig is dat een hasje ding op de hoek.
Ja.
En dan had je aan de overkant had je Jan. Komt zo voor. En daar zaten ze dus ook veel. Dat was een soort van ontmoetings.
Wat zaten daar veel?
Ja. Nou ja, dat waren grote cafés en dat was dus uiteindelijk een soort van ontmoetingsplek voor de mensen dus die in het verzet en die er gelijk dus voor de voedselvoorziening er kwamen.
Ja,
Jan Verhoeven was dat, Jan Verhoeven. Dat is naast waar Hartwijk zit, op de hoek.
Oh ja, precies. Ja.
Nou ja, en dan heb ik het andere ook met die mooie tegeltjes, dat was Café Biljart Hovink, Bristol. Ja, die hebben dus ook veel met de markt te maken. Vroeger van de markt, later met de markt gingen de veehandelaren uit het land. Die kwamen naar Leiden toe. Die veemarkt is heel erg belangrijk geweest in Leiden hoor. Nou ja, en daar hebben ze dus ook veel connecties op gedaan.
Ja.
Ik weet wel, mijn vader is een keer erg is hij bang geweest, want toen hadden ze de fiets van de ortscommandant gestolen.
Van de ortscommandant, ja.
En die zat op Rapenburg. En die was toen al uit elkaar gehaald voor de onderdelen. En die moest toen in elkaar gezet worden. Dat is toen. Die spanning, die kan ik nog wel eens een beetje voelen. Ja, en.
Honger gehad?
Huh?
Honger gehad in de oorlog?
Ik heb geen honger gehad.
Nee, ook niet
nee,
honger?
Nee. En. Het was, soms was er dus aardappeltjes in gebakken paardenvet. Dus ja, dus zoals dus in België dus nu de frituur is. Maar het grill aardappel is best lekker. Maar we hebben dus geen bloembollen gegeten. En er waren aardappelen. En toen kwamen dus de overburen. Die kwamen dus voor aardappelschillen. Nee, zeg maar, nee, schillen. Die eten wij niet en die krijgen jullie dus ook niet. Jullie krijgen ook mee met aardappelen.
Oh ja.
Dus dat is allemaal goed gegaan.
Ja.
En, nou ja, kijk eens.
En razzia's, want je zat op school op de Hooglandse Kerkgracht. Verdwenen er Joodse klasgenootjes?
Nee, zover ik weet niet. De meisjespost van Johannespost, die zaten bij mij in de klas.
Van die, ja. Die,
Johannespost, en die woonde dus in Rijnsburg.
Ja, die dominee, hè?
Ja.
Als dominee.
Verzetsman. Ja. Even kijken. En er is toen in het begin van de oorlog is er bij ons ingebroken. Er zijn de bondkaarten weggehaald. En dat had ik dus toen op school verteld. En toen hadden we zo verschrikkelijk veel bondkaarten meegekregen uit Rijnsburg. Want Rijnsburg die is echt een middelpunt van verzet geweest. Hè? Mm-hmm. Kijk, in die oorlog, ja. Als klein kind, ja, de sfeer van toen, die voel je nog wel.
Ja.
En die is dus niet over te brengen bij de jeugd, want er wordt er smalend over gedaan. Die oorlog. Ik vind al die oorlogsverhalen van tegenwoordig vind ik geromantiseerd. Precies hetzelfde als de herdenking op de Dam. Het is natuurlijk wel een plichtig geheel, maar het raakt de kern niet meer.
Ja.
En het bedoel.
Hoezo? Hoezo?
Ja, kijk, er komen allemaal van die hoogwaardigheidsbekleders. Die komen om van de mensen gezien te zijn. Hmm. En onze koning, doet goed zijn best, vind ik. Ik vind hem echt hartstikke goed zijn best doen. En zijn vrouw, ja ook. Is ook een aardig mens en die doet ook ontzettend veel. Maar met de oorlog, mensen weten niet wat oorlog is.
Nee.
Want ik voel dus mee met de mensen in Syrië.
Ja.
Dat kan niemand.
Nee.
Dat kan niemand. En dat kan ik wel. En dan kan ik zo ontzettend kwaad worden als die mensen daarover gaan romantiseren. Wat motten we met die buitenlanders hier? Niet de economische. Want ik bedoel, hier aan de overkant is het de Gazastrook. Er woont geen blank gezin. En die gaan hier dus de dienst uitmaken. En dat pik ik ook niet.
Nee.
Maar mensen die dus voor geweld zijn gevlucht. Dan neem ik mijn petje vooraf. Ja. Dat ze dan zo dat ondernemen of voor de vrijheid voor hun kinderen.
Ja. Heb je dat ook in de oorlog ook meegemaakt? Wat is de sfeer? Je had het over de sfeer in
het
de
was altijd een sfeer. Ik weet dus wel, ik vond het eng om dus langs van de Celsingel langs de meelfabriek te lopen. Want in die fietsmakerij, in die fietsenzaak, daar zaten die landwachters. Hmm. En landwachters, dat was nog erger dan NSB'ers. Dat waren echt landverraters. Dat waren dus op een gegeven moment criminele misdadigers die met een geweer op alles schoten. Ja. En dat vond ik altijd eng als ik daar langs moest.
Ja.
Het was bij ons thuis was het altijd wel veilig. Ik weet er wel, mijn vader heb geslacht in de synagoge, heb je nog een keer koe geslacht. En in de
synagoge?
In de synagoge, ja. Hmm. Ja, want ja, daar stonden ze veilig. Want daar gingen die Duitsers met een boog omheen. Want die Joden die waren besmet.
Hmm.
En in de Boerhavenzalen toen dat is nou, en daar was dus ook, hebben ze ook ons geslacht.
Ja, dus nu, wat nu een museum is.
Ja, nu een museum is. En met oom Ali Sire, en die woonde in de kamp. En ja, kijk eens.
En dat slacht, in de loop van de oorlog is dat slachten verboden geraakt.
Ja, dat is nog verboden om niet op een...
Ja, sowieso.
Maar het werd dus niet gekeurd. Nee. Maar kijk eens, er moest van de mensen dus die ondergedoken zaten in de landen, die moesten ook eten hebben. Ja.
Want het gewone vlees, dat hield gewoon op een goed moment, toch?
Ja, je kon die vleesbonden, als je opschoot, dan was je erbij. Maar en later laten we zeggen, van half 1944 tot aan het einde van de oorlog was er dus helemaal nergens meer iets te koop. Gingen de mensen dus het land in. En dat kan ik me nou ook herinneren. Bram Jansen die ging met de boot. Dat was dus de succes. De succes was een salonboot van de rederij Harland. Mm-hmm. En die voerde regelmatig dus naar Hogeveen om daar dus aardappelen te halen met mensen.
Hogeveen, dat is een net weg.
Kijk, die Harland die vaarde ook voor de Duitsers. Maar ja, maar die had er ook nog een beetje dus achterover gedrukt. Want zo werd er in Nederland geleefd. Want een heleboel mensen die werden aangesproken dat ze voor de Duitsers hebben gewerkt. Maar het personeel had er door te eten. En zeggen ze, rechts of niet. En mensen die verkeerd, wat is goed en wat is verkeerd?
Ja.
Als je gezin eronder leidt, dan moet je aan de gang. Ja.
Dus de slagerij is halverwege 1944 gewoon dicht gegaan?
Nee, de slagerij bij ons thuis is in 1942 op last van de Duitsers gesloten.
Ja, toen al.
En dus de mensen die uit die slagerij, die werden dus te werk gesteld. Ook met andere mensen, die gingen ter werk gesteld worden in Duitsland. Ja. Die waren dus goed terecht gekomen, die kwamen bij boeren terecht. En anderen, die kwamen dus op wapenfabrieken terecht. Mm-hmm. Cor Baars, die woonde op de Singel, die was toen in de leeftijd dat hij ook moest komen. En die hebben ze zijn arm eraf afgeschoten. Die heeft dus later ook nog een soort van pensioen gekregen uit Duitsland. Ja, maar ja, hij miste ze wel zijn hand.
Ja.
Goed.
Wat was de reden dat de slagerij werd gesloten?
De Duitsers hadden mensen nodig. Dwangarbeiders nodig.
Voor de arbeidseinsatz.
Albert Einsatz. En zo waren dus ook waarschijnlijk bakkers en dergelijke. Maar ja, ik weet dus alleen van de slagerij, want verder gaan dus dan de belangen niet.
Nee.
Want die oorlog, die heeft dus. En daarom zeg ik altijd, hoe je boel. Kijk eens, ik doe veel op Facebook. En dan neem ik het op de eerste plaats op voor de gemeente. Want uiteindelijk zijn alle werken door de burger uitbesteed aan de gemeente, of niet? Vuil opruimen en straatverlichting. Daar is geld voor nodig.
Publieke functies.
Parkeerplaatsen. Daar moet je dus op hebben voor betalen, want anders staan ze. De lampparkeerders voor jouw huis stellen we dat door. En dat staat er nou hier. Die mensen zijn met vakantie, die komen er verderop. Want die hoeven nog geen. Daarvoor is. Ja, en soms wordt er wel eens een keertje vergeten wat de bedoeling van de wetgever is. Met die verordeningen en ook belangen. Maar goed.
Heb je al iets gemerkt over van geweld in de oorlog, dus oorlogshandelingen, bombardementen?
In het begin van de oorlog, dan moesten wij dus thuis onder de tafel, en er kwamen dus de marmeren bladen uit de winkel, die kwamen dus op de blad liggen, of tegen inslag van scherven, bomscherven.
Bomscherven.
En dan aan de overkant, daar woonde Reinder van Drumt, die was van de politie, maar dat kwam de politie.
Hoe heet die?
Reinder van Drumt.
Van Drumt, ja.
Dat is. Die lagen dus op een gegeven moment met helm op, een politie met een helm op de grond. En dan, misschien veldoefeningen en dergelijke. Dat is ook zo erg, hè. Honden. Ja, en dan schuilen ze net onder mijn raam, het pissen ze onder mijn raam, dus mijn slaapkamer, raam hopelijk. Goed. Ja, goed. Ik heb het bombardement ook meegemaakt, dus toen was ik in de Oranjestraat. En de Oranjestraat, dat is dus, dat is in de buurt van het spoortje, waar we het hebben het over, want alles heette daar het spoortje, maar uiteindelijk is het stationsgebouw. En daar zag ik dus de scherven in de muren slaan. Ik heb op 29 april 1945 heb ik dus de voedseldroppings gezien. Stond ik op een schouw, had er in de doorbraak bovenop en kon ik het allemaal zien. Ja.
Was het doorbraak?
De doorbraak.
Wat is dat?
Dat is echt de Leidse uitdrukking.
Ja, ik vraag het aan.
De doorbraak, dat is waar de fabriek van Le Pole heeft gestaan. Le Pole, de katoenfabriek. En dat is dus bij de Herengracht. En daar staat dus nu, daar is het arbeidsbureau is daar gekomen. Is dus nu weer wat anders. En daar had je dus een grote open vlakte. En daar stonden dus twee schuilkelders voor de mensen. Dus die gauw die gauw weg moesten kruipen.
Ja.
Ik heb dus de tankwal heb ik hier zien graven. En ik heb ook in de tuin van het Elisabeth ziekenhuis, toen op de Hooigracht, heb ik Spitfire, die heeft dus recht overin gestaan. En ik heb dus ook bij de spoorbrug, bij de Nieuwe Vaart, het is geen Rijnskiekanaal, bij een Leidenaar hebben we het over het Nieuwe Vaart. En daar heb ik dus ook, dus daar is zo'n ding in de kelder geschoten. En dan veel kapotte dingen gezien bij de havenzaklaan en dergelijke.
De havenzak, ja.
De havenzaklaan.
Ja.
Maar in de Oranjestraat, dat was een bombardement?
Dat was een bombardement, toen konden ze toch nog niet zo gericht als vroeger. Nou kunnen ze dus elektronisch, maar dan werd er een klauwtje bom uit naar gegooid. We zullen wel zien wat er komt. Die spoorlijn die moest dus gesaboteerd worden. Ja. En kijk eens.
Maar was toen op de Oranjestraat, toen de bommen daar vielen?
De Oranjestraat, daar was ik dus toen. Ik was toen bij mijn tante, die woonde op de Lusthoflaan op de hoek. En die had haar melkzaakje. En dat kan ik me nog goed herinneren.
Toen vielen de bommen heel dichtbij. Dus.
En ik weet ook dus dat mijn tante Suzy, die heeft een keer bij mij in bed geslapen. Want oma Do, die was dus gepakt. En die moest een nachtje of een paar nachten in het politiebureau blijven, wegens clandestien slachten. Ja, kijk eens, en zo, dat zijn zo van die dingen. Ja. En Opoe, dat was dus de tweede moeder van mijn vader. Mijn vader, eigen moeder, is gestorven toen hij anderhalf was. Ja. En die had mijn opa bij haar nog een zoon, en die is toen bij het luisteren naar de Engelse zender is hij dus gepakt en die is dus in Duitsland is hij dus niet in wel in concentratiekamp geweest, maar die is door een bombardement is hij dus geraakt.
En dood.
En Opel is daar altijd zenuwziek van geweest. Dan noemen ze dat posttraumatische
stressstoornis.
Ja, en dat zijn dus. En zo heb ik dus, ik heb dus van de oorlog heb ik dus mijn herinneringen, toch ook wel helder verhalen en overtrokken dingen. Ik ken nog verschillende mensen dus uit het verzet, de namen ken ik. Maar dat bleek dus later pas, dus dat mijn vader in het verzet zat hoor, want dat hebben wij dus eigenlijk nooit geweten, want dan zou ik dus op wel hebben kunnen verraden natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Wat heeft hij gedaan?
Wat hij gedaan heeft? Die slachterij
gezeten. Illegaal ontslachten.
Ook organisatie, weet ik het allemaal, en dan, Willem Ravensbergen, dat was... Die was in de Zwarthandel, was die schatrijk geworden. Die stak een sigaret aan, die had een auto sigaretten. Ik weet nog de naam, Consi sigaretten had je. Dus.
Consi?
C-O-N-S-I.
Ja,
Consi. En die had je verschillende kleuren. Die stak de sigaret aan met een briefje van 100. En die is dus toen... Die is heel erg luxe, is hij getrouwd met een vrouw die was dus mee van 23 jaar jonger dan hij. Had hij later spijt van gehad en is in de Lakenhal getrouwd. Ik geloof dat hij een koets had met 6 paarden ervoor.
In de oorlog?
In de oorlog,
ja.
Zo. Ik weet ook niet hoe het in elkaar zit, maar ja, goed.
En bevrijding, wat heb je van de bevrijding gemerkt?
De bevrijding, ja, kijk eens. Er waren buurtfeesten. En ik kon dus opruimen. Ja, toen kwam er dus weer vlees. Ja, en toen kreeg de slaars, toen kwam dus de zaak van mijn vader open en toen was er dus geen vlees, maar dan kregen ze dus legervoorraden. Pork en sojalings, dat is vlees van varkens met soja, eiwitten er doorheen.
Ja.
En dan kreeg je een bepaalde toewijzing en, in een kist en... Mijn vader die maakte een kist open en er zaten stenen in. En ze wilden hem niet geloven. En toen is hij door het lint gegaan. Want dat was dus... dat kostte dus op even kosten hem zijn toewijzing. Want hij kon geen stenen verkopen. Nee. En is hem waarschijnlijk dwars gezeten. En toen is... Ja, dat is... En toen is mijn vader is toen veranderd. En, Ja, dat weet ik nog. Jongens. Wat was die kwaad.
Ja.
Maar die ging niet opzij voor een Duitser, hoor.
Het was dat die kist met die stenen was het na de oorlog.
Na de oorlog, ja. Ja, want, dan kreeg dus die, want de bakkers die kregen die grote vierkante blikken.
Ja.
Met biscuits. En dan maakten de kinderen later maakten ze daar vlotten van met ijzerdraad aan elkaar. Ik weet niet of je dat weet.
Nee.
En die deksels dat werden dus op. Ja, dat waren ze heel erg inventief. Ja. Dan kreeg je dus op een gegeven moment dus toewijzingen. Ja. En die toewijzingen die waren niet smart. En dan kreeg je 2 van die kisten. Ja, nou ja. En, was het 1 kist met stenen, dat weet ik nog.
Dan kreeg je bonnen om dat op te halen.
Je had dus dat was de CCD, de crisis. De CCD, de crisis.
Nee.
Ja. Dat was een crisisdienst, de centrale crisisdienst was dat. Ah. En die hadden dus de slagers in een blok gezet. En die kregen dus op een gegeven moment kregen ze zoveel. En dan het hoofd in de blok of... directie of de voorzitter. En die verdeelde dus over de slagerijen naar de buurten waar ze zaten. Nou ja, en ik weet ook nog een naam, was Seien ten Hoorn. Dus dat zit erin gegript.
Seien
ten Hoorn. Ja. En,
die was van de CCD.
Die was van de CCD, ja. Ja. Dat is... Mijn vader was wel echt giftig. Maar hij was heel goede maakjes met de goede regisseurs. Dat waren Van Dijken toen en Algera.
Ja.
En hij was gelukkig dus door de keurmeesters op het zachthuis en door de directeur was hij wel gezien. Dus ja. Dat was natuurlijk wel in zijn voordeel. Ja, nou ja, en alles draaide dus toen om het slachthuis. Mijn hele leven is toch eigenlijk altijd helemaal om het slachthuis.
Ja, even, dat gaan voordat we doorgaan, dat eventjes. Was jouw vader ook een goede zakenman? Liep de zaak goed?
Ja, totdat hij dus op een gegeven moment dus die kist met steen had gekregen en toen is hij gaan drinken.
Dat was vlak na de oorlog dus?
Vlak na de oorlog. En kijk eens. Nou ja, kijk, en heeft hij dus op een gegeven moment, later is dat geweest, toen heeft hij dus op een gegeven moment, heeft hij zich herpakt, en toen ging het vlees van de bom af, en toen mocht hij dus vrij gaan slachten.
Wanneer was dat?
1948. En toen is die distributie vanaf gegaan. En toen hebben ze dus met alle snaren, hebben ze in de Vergulde Turk, hebben ze daar een feest gehouden, want het vlees was van de bon en nou waren ze dus weer gewoon ouderwetse snaren. Nou. Ja, toen is het gaan veranderen natuurlijk.
Ja.
En, want het vlees op de bon maakten de mensen de bonnen uit. Die maakten de bonnen op. Maar nou gingen ze dus ook op de prijs letten. Dus ja, de verkoop werd wel minder. Ja, en... nou ja, altijd... toch wel een leuke winkel gehad bij ons thuis. Ja, het was dus voor en na schooltijd was het voor mij dus
meehelpen.
Als je zuur, ik ben eruit hoor. Ja, als je eruit was, dan, dan moest ik het ook uit.
Ja, natuurlijk.
En,
ik ben eruit. Wat?
Uit bed.
Oh, uit bed.
Ik ben eruit hoor, onder aan de trap.
Ja, kon je eigenlijk gaan helpen in de winkel?
Nou ja, kijk, dan moest je dus darmpjes afbinden. Daar werd dus de vorst in gestopt. En moest touwtjes, ja. Stond ik op een kiesje bij de werkbank. Ja, dan moest ik ook de beentjes schrappen, dan weet ik hoe ze lopen. Dan had ik ze laten kezen, dus met uitbenen. Daar. En zo ben ik eigenlijk in de slagerij terechtgekomen. Want, toen in 1948, we noemden ze dus moeder aan de tweede leg. Dus kwamen er nog twee zussen bij.
Oh, ja.
Toen was ik 12 en 15. Ja, en toen naar school, hè, school.
Lage school op de Hooglandse Kerkgracht.
Lage school en later dus naar de Mulo. Dus ja. Dan moest ik de trap op in hetzelfde gebouw. En toen kwam ik thuis op een dinsdagmiddag, ik weet nog hartstikke goed. Ik pa, ik ben geslaagd. Hij zegt, dat is P voor de school geweest, helpt die mevrouw voor, want de kinderen zitten alleen.
Ja.
Ja, nou ja, en dan, dan ben ik dus, dat was in juli, het jaar erop, in begin mei van 1953, werd ik verhuurd. Dus bij Dirk Eindhoven in Wassenaar. En daar weet ik, kijk eens, dan moest ik om 7 uur moest ik er zijn.
Ja, verhuurd, weet je, uit, ja, ja. Gedetacheerd zou je daar zeggen.
Nee, maar toen werd ik verhuurd. Een ander ging zelf solliciteren, maar ik werd verhuurd. Ja. Ik had maar te doen wat er gezegd werd.
Ja, ja.
En waarom? Omdat ik het zeg, zo'n opvoeding.
Je vader. Ja,
zo'n opvoeding heb ik gehad.
Ja, ja.
Nou ja, dan was ik dan om... en dan maandag of zaterdagavond, dan was het dus na het schoonmaken, was het rond 8:30, 9:30. Nou, laat me ook maandag komen, baas, kom maar niet zo vroeg, want we hebben 2 koeien en 7 varkens. Zorg maar dat je er om 5:00 bent. Dus ja, nou ja, kijk eens. Daar heb ik waarschijnlijk mijn goede conditie aan overgehouden.
Ja.
Dus hard werken, wel goed eten.
Ja.
En,
en dan, op de fiets naar Wassenaar?
Ja, lopend was te ver.
Ja.
Ja, maar dat waren geen fietsen hoor. Schuit toch uit. En het ergste, dat was als het dan gesneeuwd had, het had gedooid op die rijwielpaden, het had weer bevroren. Ik heb dus de Rijksstraatweg, dus de A44, heb ik nog zien aanleggen. Ja. Ja. Maar ja.
De oude weg loopt nog langs, hè?
Ja.
Ja, waar je waarschijnlijk gefietst hebt. Ja.
Ja.
Hoe heette die zaak in Wassenaar waar je...
Eindhoven.
Eindhoven. Ja.
Slagerij Eindhoven. En daar had ik dus... kwam ik aan de deur bij de oude Gaai Fortman. De jonge, de Gaai Fortman, die heb ik ervoor op de stang gehad. Met fietsen. De Hoop Scheffer. Ik kwam bij professor Bill.
Oh ja, niet.
Huh? En ik kwam bij de Rode Jonker. De Goes van Naters.
Goes van Naters, ja.
Toevallig van de week heb ik gezien op, bij een stamboomgesprek op het. En werd die naam genoemd.
Ja.
En dat waren echt de grote... Bij Van den Berg en bij Jurgens kwam ik aan de deur. Lauwman van de Toyota. Die kwam ik aan de deur. Lampen. van de confectie. Ja, ja, ja. En ik had heel erg veel Amerikanen had ik als klant. Want ik had dus op school had ik metalen geleerd. En ik de Engelse benamingen van vlees. En, de, ja. en die kon ik dus aan die Amerikanen verkopen.
Ja, natuurlijk.
Ik
ja.
weet het goed. Ik zeg, joh, ik heb een bestelling voor T-bone steaks. Wat is dat nou weer? Ja. Ik zeg, dat is een... Net als dat je dus varkenscarbonade hebt, ja. haascarbonade, maar dan van door. Ik ga die haas een beetje kapot snijden. Ik zeg, nou ja, ze kapot snijden. Ik zeg, ik heb geen prijsopgave gedaan. Nou, toen ging het dus, dat waren dus eigenlijk de eerste ontmoeting dus met een T-bone steak.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Heb je immuno A of B gedaan?
Ik heb B gedaan, okay. met de wiskunde ja. en metalen, ja, had dat, ja. En daar ben ik altijd nog blij om. Tenminste, trouwens, bij ons hebben ze dus allemaal Mulo gedaan, hoor.
Ja.
Ja. Ja. En voor de rest, ja, daar heb ik mijn eigen opleidingen gedaan. Daar heb ik zelf betaald.
Ja. In de avonduren, naast ja. je werk. Ja. Bij Eindhoven.
Ja. En, nou ja, kijk eens. En uit mijn werk dan ging ik dan meteen door naar MEAP. MEAP. Dat is van Thijs van der Horst en die zat op de, ja, op de Herenracht nummer 8, MEAP. Heel bekend. Dat was
MEAP of MEAP?
MEAP. M-E, middenstand. Nou ja, het was, ja, was algemeen bekend en daar heb ik dus mijn middenstandsdiploma gehaald. Mijn grossiersdiploma heb ik daar gehaald. Ja. En ik heb mijn slagersvakdiploma, die heb ik gehaald, dus op een buitencursus. Dus dat is in Den Haag. De meesten gingen dus naar Utrecht, maar ja, kijk eens, daar was geen geld voor. Ja. En dat was op maandag en woensdag was mijn vrije middag. Dus ik kreeg dus maandag vrij om naar school te gaan, maar dan moest ik, zondagsmiddags moest ik de stekels gaan trekken, stekels op het weiland van de heer Eindhoven. En dan kon hij dus...
Stekels trekken?
Stekels trekken, ja. Geen branden. Distels.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, okay. Die, ja, die moest uit het land.
Ja.
En dan kwam hij dus... S'avonds om 6 uur kwam nog even kijken of alles goed was. Dat ik dus niet eerder naar huis toe ging.
Ja. Nee. Streng?
Ja. Dus...
Ja. En hoe lang heb je gedaan over die opleidingen?
De opleiding,
die zijn dus gestart. Je bent 53 ben je bij Eindhoven gaan werken.
Ja, dat bij jou in 53, met september 53 ben ik, keek dus de hoe noem je dat, ja, de controleur van het leerlingenstelsel. Nou ja, nee. En dan moest je dus ook nog eens een keer, moest je dus een gezondheid, daar werd ik ook nog gekeurd worden hoor. Of ik lang kon staan en of ik kon sjouwen en hoe mijn bouw was of dergelijke. Ja. Want anders werd ik niet aangenomen. Nou, en daar heb ik dus op een gegeven moment, heb ik dus in Rotterdam, heb ik daar mijn diploma gehad. Dus ja. Allround slager. Dus
ja.
Inkopen, uitbenen, slachten. Ik ben een van de weinigen die nog slagdiploma heb gehaald. Ja. En, nou ja... En toen ben ik in de militaire dienst geweest.
Wanneer was dat?
Dat was in 1956. Ik was
18. Was je 18?
Nee. 1956. Ik was 19 en ik was dus een paar weken in dienst. En toen werd ik dus 20. En heb ik op de kaderschool gezeten. Menagemeester geweest. En ik was vakantie. Militaire dienst. Want dan kon je blijven liggen tot 7 uur en om 5 uur was je werk afgelopen.
Ja, ja.
En toen ben ik dus menagemeester geweest, heb ik de keuken heb ik dus, gehad in kamp Rooswijk. En dat was dus een barakkenkamp waar de gastarbeiders van de Hoogovens hadden.
Waar was dat?
Velsen-Noord.
Velsen-Noord, ja.
En dat was het. Ja, allemaal gladjes verlopen. Gelukkig is gebleken dat ik een goed stel hersens had. En die zware oefeningen, nou ja, die konden komen. Eens even kijken.
Was dat die kaderschool?
Je hebt de Doelenkazerne.
Oh, Doelenkazerne.
En Emmerspoortkazerne.
Ja.
Ja.
Oh, ja.
Ja. Ik weet het goed. De eerste fouten, dat is een doodzonde. Dat is een doodzonde voor de slagerij. Een biefstuk, die hou ik hem warm in de oven. Hm. Ja, een biefstuk moet je dus blauw eten, want anders is het niet te kouden. Dus
blauw?
Ja. Blauw, dus half rauw. Dus ja. om en om bakken. Dat kan rundvlees, dat kan je dus rauw eten. Ja. Althans, het moet wel gekeurd zijn op lintworm, koppen van lintworm. Maar ja, kijk eens, en dat is, militaire dienst is ook, werd ook nog meegeteld in mijn pensioen. En toen, ben ik dus nog een jaar of vier ben ik aan het freelancen geweest in de slagerij. Dan weer hier, dan weer daar. En dan, toen heb ik ook nog een poos in Den Haag gewerkt.
Nee, freelancen in Leiden? Of?
In Leiden heb ik gewerkt en heb ik dus geleerd hoe je dus op een gegeven moment een keurmeester kan besodemieteren. En dat kwam later toen keurmeester werd, kwam het op de stade.
Ja, natuurlijk.
Kijk, iemand dieven vangen met dieven.
Ja, precies. Ja,
Want als je dus in een werkruimte komt en ze gaan dus midden op de dag gaan ze waterhozen.
Waterhozen?
Dus even lekker aanspoelen en dan het water een beetje hoog. Dus ja, dan moet ik daar gaan zoeken.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Hoe heb je hem belazerd?
Later werd ik keurmeester.
Ja, maar je hebt eerst zei je, ik heb zelfs de keurmeester nog...
Ik heb die keurmeester dus niet belazerd, maar ik heb dus wel geleerd hoe dat moest, hoe ze dat dan deden.
Oh, kijk eens wat hoe jongen, doe je dat, ja?
Een jongen zei de keurmeester, en dan liepen ze gauw naar die kraan en water pakken, want in de grond hadden ze dus een vrieskelder. Uh-huh. Ja. In de grond hebben ze een kelder gemaakt met een waterdichte deur.
Ja.
Nou ja, kijk, en dan moest ze dus, even kijken, En dan, toen zijn ze bezig, er zal niks wezen. Maar dat was natuurlijk wel wat. Ja. Ja. En zo leer je dus op een gegeven moment, wat vuil is van één dag, of wat vuil is van drie dagen.
Ja.
Dat was gooien en smijten. Dat was de kroes, dat was van de vleesmeester, waar Tekens ook bij is geweest. En we moesten naar het slachthuis, want er lagen 400 runderkoppen en die moesten uitgebeend worden. Nou jongens, dat is wel een beetje erg veel. Hè? Dat eerst maar eens een beetje zaadsel eroverheen gooien. Nou, en dat werd afgekeurd. En dat soort dingen, ja.
En dan werd het afgekeurd?
Ja, dan hoeven ze dus de helft niet uit te benen.
Ja. Maar is dat geen verlies dan? Kon je daar niks mee?
Ja, maar dat zegt werknemers in grote bedrijven. Ja, en zo leer je dus op een gegeven moment dus wat kan. Want ik had er echt in eerste klas slagerij, in Wassenaar. Ja.
Was in het dorp, die slager?
Kerkhout.
Kerkhout. Dus het chique deel, zeg maar.
Kerkhout, dat was natuurlijk ook van de werknemers die dus in Nieuw-Wassenaar, waar het kasteel de Wittenberg ligt, die daar aan het werk waren. Tuinders en banken en groenteboer zaten daar. Ja. Ik kwam aan de deur, kwam ik bij het opleidingscentrum van Shell. Ja.
Zo.
Nou ja, en toen ben ik dus later ben ik, was ik oud genoeg om, moet je dat zeggen, om dus zelfstandig te gaan werken. En toen ben ik gaan leren voor keurmeester. Ja, want het was nog moeilijker om aan geld te komen dan tegenwoordig.
Waar heb je die opleiding gedaan?
Ik heb toelaters samen gedaan in Utrecht en daar waren we met 300 man, ruim 300 man, en er waren er maar 30 nodig.
Ja.
Dus het was een vergelijkend examen en er waren er dus drie, twee van Suriname en één uit Curaçao, die waren dus boven, die zaten dus ook bij die opleiding en ik... Nou ja, en dat was een driemaandelijkse opleiding, maar dan moet je natuurlijk wel het metrisch stelsel kennen. En kijk eens, en ik had dus voor dus dat ik Mulo had. Ja. En toen ben ik geslaagd en ik had ik gesolliciteerd op Gouda, maar toen had de keurmeester uit Almelo, die had er gebeld, want een Wassenaarder, die Leidse slager, die had, was daar keurmeester geweest en die ging naar Wassenaar en hadden ze, hij dacht, gezegd, dan moet je die voorbeeld aannemen, want die heeft een harde opvoeding gehad. Ja. Nou, en daar heb ik dan drie jaar gewerkt en toen belde de hoofdkeurmeester hier uit Leiden, Vochtlo. Hij zegt, jij begint zeker, het was dus half juli. Hij zegt, nee, half juni. Hij zegt,
Welk jaar?
1963. Hij zegt, jij begint hier maar op 1 augustus. Ja, hij zegt, je hoeft niet te solliciteren, want je bent zo al aangenomen. Hij zegt, alleen een fikje bij de directeur langs. En voor de gegevens, hij zegt, want je bent bijvoorbeeld aangenomen. Nou ja, ik had verkering en ik denk, nou ja, dat is ook wel lekker.
Toen had je die opleiding al afgerond?
Ja, had ik 3 jaar, had ik in Almelo gestaan.
3 jaar?
Ja.
De opleiding was 3, nee, de cursus was 3 maanden?
Ja, 3 maanden.
En toen ben je 3 jaar... Keurmeester heb je...
Ja, het was 3 jaar. In Almelo geweest. Ja.
En dat, wat heb je daar gedaan?
Keurmeester. Aan de lopende band. 145 dieren per uur.
En waar was dat? Welk bedrijf
in
was dat?
In Almelo.
Ja, wat voor bedrijf was dat? Hoe heette dat bedrijf?
Keurmeester, dat was een gemeente. De gemeente, de vleeskeurs. Wet die werd uitgevoerd door de gemeente. Ja. En dan had je ook nog de veewet. Die werd uitgevoerd dus door het Rijk. Ja. Dat was voor export. En ik was dus voor beide dingen. Ik ben voor beide functies ben ik beëdigd. Ja. Ik ben beëdigd voor het Rijk bij de commissaris van de Koningin in Zwolle.
Ja.
Was toen, ja. En ik ben hier, ben ik beëdigd door burgemeester van Kinschot. En die stond uit zijn bek. Verschrikkelijk. Ja, en zijn secretaresse, dat was Jannie Buurman. Dat weet ik nog wel. Jannie Buurman, die ken ik dus uit de familie weer van mijn vader. Nou ja, en dan ben ik dus hier in Leiden ben ik hier gekomen. Toen kwam hier dus de grote exportslachter. En toen was die ook, de veemarkt, die werd die ook. Dat was de bedoeling om hier de grootste veemarkt te krijgen van West-Europa. Ja. Met die groene tal.
Ja.
Ja, en dat is, ja. Nou, heb ik dus hier. En toen ben ik dus op een gegeven moment, dus was ik in 1984... viel ik dus onder mijn werk, ging ik door mijn benen heen van de pijn van mijn heupen. Heen en weer gereisd. En later, dus na verloop van tijd, ben ik dus herplaatst geworden bij de gemeente Belasting. Toen ben ik dus in de gaten gekregen wat of uit een functie, of eigenlijk de gemeente een functie heeft.
Ja, je was dus in Leiden, was je dus in dienst van de gemeente?
Ja.
Voor als keurmeester bij het slachthuis?
Ja.
Ja.
En toen...
Dat was je...
Ik was net te laat dus om op wachtgeld te komen. Ja,
maar was dat ook... Was je daarnaast... Had je daarnaast ook nog een... zoals in Overijssel... Een aanstelling
bij het Rijk? Want we hebben hier die exportslachter... Hebben we hier gehad. Ja, kijk. En dat, ja, en of je nou voor de vee wilt of de werk... was allemaal precies hetzelfde.
Ja.
En je kreeg dus op een gegeven moment een jaarvergoeding van 1000 gulden...
Ja. Ja.
Voor die aanstelling bij het Rijk.
Ja. Ja. Dat is 2 aanstellingen. Aanstelling bij de gemeente en aanstelling bij het Rijk.
Ja.
En dat is wel... Bij welke was het bij een ministerie of...
Nou ja, de
provincie.
Ja, dat was allebei was dat volksgezondheid. En het is nu is het dus landbouw en visserij.
Ja, ja.
Okay, en dat is niet goed. Want, als je nou ziet wat Albert Heijn en Jumbo dus versieren, dus voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld. En ik heb het zwart op wit staan. Ik heb dus geschreven dus naar de RVV. Ik zeg mensen, ik zeg...
RVV?
Dat was toen. Het is dus nu de voedselwaarde autoriteit.
Oh, ja.
En Hoe moet dat nou met twee slachtige dieren, met hermafrodieten? Want die hebben een bepaalde geur. En in Almelo, dan had ik er soms per dag, had ik 12. Dus bak, kook en braadproeven om te ruiken of het stonk en of het dan nog alsnog gekeurd kon worden of dergelijke. Ja. En ik zeg, want waar moet ik heen? Want ik heb hier bij mijn slager heb ik dus vlees gekregen. Kennelijk dus van hermafrodiet. Nou, ik denk, moet ik hier mee? Ik zie, ja, dat kan dus voorkomen. Ik heb dus ook gezegd, ik zie, ja, ik zeg, het is natuurlijk niet verkeerd voor de gezondheid. Maar die geur, dat stinkt de pan uit.
Ja. Ja. Is dat zo?
Ja, en ja, het is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. En het kan dus een keertje gebeuren, dus dat het de geur heeft. Maar dat kost, op de eerste plaats kost dat werk aan de slachtlijn. Mm. En dan gaan ze de keuring in. En dan worden ze opgehouden en dat. Dan kunnen ze dus wel mee, bijvoorbeeld voor de kou, vleeswarenbereiding. Ja, dat kost geld. En dan zegt dus op een gegeven moment, zegt Albert, en jij jongens, maar daar kennen wij niet op wachten. Keurt ze maar af, dan kost het minder. Hm. En dan pik ik niet, dan kun je die als klant, ja, dan kun je dus naar die mensen, dus naar die zaak toe. Dan zeg je, ja, maar ja, oh, nou ja, hier heb je ander. Ja, maar... Dat is geen vleeskeuren. En dat is, ja, en als je dus om 3:40 komt met een koe met een gebroken poot voor die geslacht, en 3:01 wordt die afgekeurd, want dat kost te veel. Ja, jongens, maar dat is geen voedselvoorziening, dat is handel. En dat klopt dus niet.
En,
maar,
en als die afgekeurd is, wordt die vernietigd.
Ja. Het stond morgen in de krant, dus dat offer, dat willen ze. Maar dat vlees wordt geconsumeerd van het offerfeest.
Ja.
Ja, dat is, ja.
Halal.
Ja, halal, ja. Ik prefereer kosher. Nou ja, en ik had dus ook een aanstelling dus om toezicht te hebben bij het rituele slachten.
Het ritueel slachten. Ritueel
slachten, ja, voor de Joodse rieten. Hè. Kijk, want Den Haag en Rotterdam en Leiden en Almelo, dat zijn 3 slachthuizen waar ik ben geweest, waar ik ook gewerkt heb. Die hadden dus ontheffing voor het, om ritueel te kunnen slachten. En ik vind dus, het is de meest diervriendelijke manier, als we dus... goed gebeurt. En daar moet dus toezicht op zijn. Offerfeest is helemaal niet erg, maar dan moet het wel gebeuren, dus door vaklui.
Ja.
En niet met bewijzen van spreken, aardappelschilmesjes en een schaar. Want dan is dat ook geen offeren.
Nee. Dus u zegt dus, halal of kosher slachten is diervriendelijker dan het gewone, wat wij gewone slachten.
Kosher, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Halal niet. Want, nou ja, kijk, kosher, daar wordt beest, wordt dus op een gegeven moment gekluisterd en die gaat dus onder, gecontroleerd, gaat die door de benen en dan kan die met zo'n lang mes, met 1 snede, snij je dus de hals, slagaders door, dan is de bloeddruk weg. En als de bloeddruk weg is, is het bewustzijn weg. Ja? En als je nou, hoe lang duurt het voordat je dat voelt als je in je hand snijdt? Wel met een scherp mes, dat duurt er wel een poos voordat je dat voelt, tenminste bij mij wel. Dan denk ik, ja maar, en als je nou gaat schieten, ja je kan een keer misschieten. Ik heb wel eens een keer, we hebben zo'n koe gehad, die had het schietmasker in zijn kop en die ging ook, die nam ook het rit aan. Dan denk ik, ja jongens.
Die nam ook?
Die nam het rit aan.
Ja, het rit?
Ja. Heb ik
meegemaakt.
Die rennen. Ja. En nou, kijk eens, die heb ik dus hier op het slachthuis meegemaakt. Ja, moet je allemaal. Ik denk, ja jongens, maar dat... elektrisch bedwelmde schapen. Nou, dat pakken ze met een tang. Hier, pluspal, daar een minpal. En ja, dan hebben ze hem even los en dan weer. Maar nou, dan maken ze mij niet wijs dat de mens geen hoofdpijn heeft. En dat moet dan op een gegeven moment gebeuren. Dan denk ik, ja jongens, maar dan is dat die. Ja, en ik ben dus nu zover dat Ik zou er nou voor mezelf moeite mee hebben om te, niet op het slachten, maar het doden van een dier. Daar heb ik dus nu moeite mee. Toen niet.
Nee.
Want dan, ja, maar dat is natuurlijk vakmaat. Ja.
Mag ik even een kleine sanitaire stop inlassen? Nee, vader.
In mijn vader is die slagerij begonnen in de crisistijd. En toen heeft hij dus als opening heeft hij dus voor de werkloze mensen in de buurt heeft hij voor de opening een rookworst, een Gelderse rookworst gegeven.
Ja. Maakt hij dat zelf of heeft hij dat?
Ja, nee.
En dan hebben we het over welk jaar?
1933
is het.
Ja, ik maakte in die slagerij, ik maakte op een dinsdag in Wassenaar, maak ik 33 soorten vleeswaren.
Ja.
Ik zou het nou niet meer kunnen. En dat had allemaal smaak. Ja, en dat was dus allemaal bepaalde recepten, ja. En dat hoorde er ook bij.
Ja.
En ik heb in de slagerij en later als keurmeester heb ik echt mooie beroepen gehad. Als je een leuke job bestaat niet. Maar het is dus, je kan ook wel voldoening hebben van een niet leuke job. En ik heb echt voldoening gehad voor mijn werk als keurmeester. Ja, heb ik ook voor heet gestaan. Heb ik ook wel eens een keertje dus een dierenarts weggestuurd. Omdat hij dus even een grote mond had. Ja, dan kan ik dat niet hebben. Iemand die zo van de faculteit komt. Het is allemaal netjes in orde gekomen. Het is geen beest ongekeurd de deur uit te gaan bij mij. En dat is, vind ik ook heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk, ja.
Ja.
Maar het hele slachthuis, waar dat allemaal gemeente, was dat allemaal gemeente? Of?
Het slachthuis was alleen, dus er was gemeente, alleen de kantine, die werd dus beheerd, die was dus voor de mensen die, voor de gebruikers van het slachthuis, die konden dus daar een kopje koffie kopen en daar. Maar het slachthuis zelf, nou ja, je had daar het hoofdgebouw met administratie, dat waren allemaal gemeenteambtenaren.
Ja.
Daar kan ik ook een boekje over doen. Het slachthuis bestond dus uit dus de directie, administratie, runderhal, kleinveehal. En dan had je daar ook nog een technische dienst. Dat was ook apart. Dus ook gemeente mensen, technisch. Je had er een schilder in de gemeentedienst, je had een timmerman in de gemeentedienst. En die had ook een ijsfabriek. Die maakte palen ijs, want toen had je nog geen elektrisch gekoelde dingen toen het is. En dat werd dus overal aan slagers geleverd die dat wilden hebben. Ook aan horeca, dat heette toen geen horeca. En later is dat dus overgenomen door mensen in de stad. En toen is de ijsfabriek is gesloten, want het werd alleen koeling. En over het slachthuis kan ik natuurlijk ook een heleboel vertellen. Ja.
Is daar wat over? Is daar wat over opgeschreven? Is daar een boek van?
Hier over het gebruik.
Ja.
Ik weet niet of daar nog een druk van is. Als je zegt dat ik hem terugkrijg, mag je hem gebruiken.
Nou, misschien is dat handig.
En er staat dus ook een heel verhaal in. En ik sta er zelf
op. Dat heb ik vorige keer ook gezien.
Ja, precies.
Dat waren dus allemaal gemeenteambtenaren.
Ja, dat is begonnen met meneer Schneider en Hans Solly. Hans, die overleden, maar ja.
Maar je was dus zelf ook gemeenteambtenaar.
Ja.
Maar je was tegelijkertijd was je ook voor een deel, voor de keuring van het exportvlees, was je in dienst van het ministerie.
Ja.
Hoe zat dat? Was dat een bepaalde verdeling van uren? Of
nee,
contracten?
Nee, we kregen dus een vergoeding, een jaarvergoeding van 1000 gulden. Als we dus voldoende geslacht werd. Maar de directeur, daar begon het dus mee.
Ja.
Die kreeg die schone vergoeding en de onderdirecteur ook. En als het te weinig was, dan waren de mensen onderaan, bijvoorbeeld de keurmeester Volbraan, die kreeg dan niks. Want zo was het dus wel.
Ja, ja. Maar van wie kreeg je die 1000 gulden? Was dat van het ministerie of van de gemeente?
Wat is nee, het ministerie.
Ministerie, precies, ja. Ministerie. Het was ja. Dus geen je had dus geen vaste betrekking bij het ministerie. Het was gewoon, je was in dienst bij de gemeente. En je kreeg
de keuringsdienst, die kreeg zoveel geld.
Ja.
Voor het keuren van
exportvlees.
Ja. Okay. En was de directeur, die ging dus eerst, en dan de administrateur, Schneider, die kreeg dan, en dan kreeg de adjunct-directeur, en dan kreeg dus de hoofdkeurmeester en de mensen die er onderaan, als ze nog nodig, die kregen dus ook allemaal een maximum van 1000 gulden.
Ja.
En dan moest je dus opgegeven worden aan de belasting, en dan was het dus zo dat je had uiteindelijk maar ervan over 60% netto over. Hmm. Ja, maar ja.
Ja. Ja, het is niet anders, ja. Ja, ja, het is, ja. Heb jij. Ja, dat lijkt me wel leuk. Het is handig om het zien mee te nemen. Maar toen zei je gewoon een paar foto's.
Nou, dit is wel bekend natuurlijk. Hè? Dat kan ik me niet anders voorstellen. Dus,
ja, je komt die foto's. Ja, en er zijn er ook foto's in het archief hoor.
Ja, tuurlijk. Ja. Mm. Dit zit ook in het archief.
Mensen, het was in het begin. Toen, ik weet nog, ik mocht met mijn vader mocht ik dus mee naar het slachthuis. En dan, als het dan voorachter was, dan zaten de slagers die zaten, want ik heb dus een hek voor, ik weet niet of ik het wel eens heb gezien.
Ja,
er zaten dus naast elkaar, zaten ze op het hek te wachten, als vogeltjes op een lijn, totdat Blankenstein aan kwam lopen, belde, en dan terug ging om de sleutel te pakken van het hek, en dan ging het hek open.
Wie was Blankenstein?
Blankenstein, dat was de portier. Die werd later, was hij dus koelhuisbeamte. Ja, we hebben verschillende. En het licht aandoen, dat mocht niemand, dat mocht alleen de keurmeester, want die was ook opzichter. Licht aandoen, licht uitdoen, kranen open doen, mocht niemand aankomen. Ja, want zo was dat geregeld.
Zo.
En de directeur die had dus een mooiere telefoon dan de rest.
Ja, ja.
En de directeur die kreeg dus, en dat was dus zo, de directeur die kreeg dus maandelijks uitbetaald met nieuwe briefjes geld. En hoe lager in de stonden ze op een gegeven moment, het geld stonden ze dus te strijken als ze dus voor een hoger plaats er was. Ja, Smittenaar. En dan, die kreeg dus vormvaarder, maar dat was echt de hiërarchie.
Ja,
de top. Ja.
Ja. Ja. Wie was Smittenaar?
Smittenaar, dat was de kassier.
Oh, okay.
En die woonde in de Munnikenstraat. Het was zijn zoon, die zat bij mij in de klas.
Ja.
Maar u was keurmeester, gemeenteambtenaar.
Ja.
Je controleerde dus je collega's. Eigenlijk. Die waren ook gemeenteambtenaar. Maar jullie vielen onder dezelfde directeur. Of niet?
Nee. Je was dus je opzichter in de hal. En de ene keer had je de runderhal, ene maand, en de andere keer je de kleinveehal.
Ja.
En je ging dus ook de stad in. Maar je had de hoofdkermeester, dat was dus Vochtlo toen.
Ja.
Daarvoor was het Mollema. En die was dus de chef over de keurmeesters.
Ja. En er waren meerdere keurmeesters.
Ja, kijk eens. Toen ik er was, had je dus Vochtlo, de Vries, Van Dijk, Vissers, collega Kessels, ik. Ja. En later kwamen er nog een keer. Toen gingen er met Broekhuis, was er ook nog. Ik kreeg de fouten die Broekhuis maakte, die kreeg ik in mijn schoenen. Ik heb van alles meegemaakt. Maar ik ben. Kijk eens, de littekens zijn niet meer zichtbaar.
Nee.
Ik heb wel een poosje in de knijp gezeten, want er was voor mij geen passende functie meer toen ik dus in de ziektewet zat.
Ja,
toen ging ik dus in ontslag.
Je zakte door je heup Of je zakte door je benen, want je had last van je heup.
Ik heb versleten heup. Ja, kijk, anderhalve stap naar links en anderhalve stap naar rechts aan die lopende band. Dat hou je dus maar een paar jaar voor, maar geen 12 jaar.
Nee.
Dus op een gegeven moment, ik kon niet meer staan. Dus dan ga je naar huis. En een week dus warm houden en dan weer dit. Want toen gaven ze nog nieuwe heupen weer. Dat was nog niet gebruikelijk. En dan was het ook nog zo, die werden dus voor een jaar of 10 gegarandeerd, die roestherstalen. Maar ja, ik was daar te jong voor. En dan ga je dus de ziektewet in. 3 keer teruggegaan naar de ziektewet. En dan gaan we weer fysiotherapie, en dan weer dit, en dan weer dat en dat. En dan ga je dus, op een gegeven moment, dan ga je dus. Wachtgeld was ook toen voorbij. Wachtgeld kreeg je ook niet meer, was er ook te laat voor. Invaliditeitspensioen bestond toen ook niet meer. En toen zou ik ontslag krijgen. Ik ging dus de WW in als ambtenaar. Dat was nog dan.
Nee?
Nou, nee. Huh? En toen kom ik dus op een gegeven moment melden. Neurologisch, zo en zo.
En de WHO, je kwam ook niet in aanleiding van de WHO?
Hè?
Wat is dat? Nee, in de jaren 80.
Ik moest dus terugkomen voor een herkeuring. En zou passend werk voor mij gezocht worden. En als dat niet zou lukken. Dus ik ben zelf ook te gaan zoeken. Kon ik hier de kratten gaan, de lege fles hier bij de supermarkt. Ik denk, eerst daar gaan controleren en dan later. Dat kan natuurlijk ook niet. En Jeanette Hendricks, misschien bekend.
Ja, bij mij ook.
Jeanette Hendricks, die heeft echt voor me gevonden. Eerst was het mevrouw Griffioen.
Waar werkte Jeanette Hendricks?
Stadhuis.
Maar goed, maar toen kwam ik dus Nalder ook tegen en die was dus op het slachthuis, was ze dus ook op de administratie. Weet je, hoe snel? Ja, ze zei, ik zeg, bij jullie nog wat te doen? Ja hoor, ja, bij wie moet ik dan wezen? Nou, zegt ze, ik zal dus even vragen Wim Kruishaar. Ja, Wim Kruishaar? Ik zeg, uit Twente, ja. Ik zeg, zijn vader hier, stond er niet zijn best aangeschreven. Nee, in de oorlog stond er niet zijn best aangeschreven. Dus ik ga dus naar Kremers toe. Ik zeg zo en zo.
Wie is Kremers?
Kremers, dat was mijn oud-directeur. Oh ja. Die was ook al met pensioen. Ja. Ik zeg, hij zegt, dat moet je doen. Hij zegt, van doe ze allemaal. Gewoon zeggen wat je denkt, wat je weet. Dat heb geholpen. En toen kreeg ik dus een briefje dat de gemeente Leiden voelde zich moreel verplicht om mij weer in dienst te nemen bij de gemeentebelasting. En toen ben ik daar geweest. Toen kon ik daar een jaar aan het werk met behoud van uitkering. En als leerplek. Na een jaar kreeg ik dus mijn herplaatsingstoelage ook. En dus mijn volledige salaris had ik gehad. Herplaatsingstoelage en nog wat. Er ging net nog een 1200 gulden vooruit.
Oh?
Ja. Goed, maar
zo. Ja? Je denkt van keurmeester is toch ook een behoorlijk beroep, toch?
Maar vergeten te zeggen. Dus dat ik had ook een hele hoge alimentatie naar mijn schijnen gekregen. En toen was mijn dochter was 24 geworden en toen dat. Ik kreeg lucht. Ja. Nou, dus het was weer op zijn pootjes terechtgekomen.
Ja.
Ik kom bij Wim Kruishaar. Ik zeg zo en zo, ja. Ik zeg, u bekend. Hij zegt, vast moreel. En
Wim Kruishaar was van? Gemeenteleider ook.
Ja.
Ja, zo. Oké.
Ja. En
ik wil even terugkomen, dat is voordat je, wat vind ik wel interessant, je, een opmerking van Dick zei van, je keurde je collega's. Dat was, he, je zei van, als keurmeester keur je verder collect. Maar dat vlees, dat werd aangevoerd, dat werd toch van buiten aangevoerd.
Vlees wat van buiten aan werd gevoerd, dat werd ook nog eens een keer bekeken, maar het was dus uiteindelijk was dat de laatste jaren gewoon een geldkwestie. Ja. Want ze konden dus een varkenshal, voor die slachtingen die er waren, kunnen ze daar niet mee bekostigen. Dus daar werd dus een heffing op gedaan, op varkensvlees. Ja.
Want je keurde het vlees dat binnenkwam.
Dus dat niet je collega's. Dat werd allemaal gekoeld. Dan werd het gekoeld binnengebracht en weer gekoeld afgevoerd. Ja. Maar het was dus uiteindelijk was het dus zo, als je dus vlees kreeg, bij wijze van spreken, wat met spoor uit Groningen was gekomen, dan moest dat bekeken worden of onderweg dus niet bedorven was.
Nee, exact.
En later werd het gewoon een geldkwestie. En het is toen helemaal fout gegaan met het Leidse slachthuis. Want ja, dan moesten dat. En de mensen die dus gingen controleren in de stad. Daar moest dus degene die gecontroleerd moest ervoor gaan betalen. Dus ja, dan kreeg je ruzie.
Ze controleerden ook de slager.
De opslagplaatsen van vlees. Ik heb een Chinees hebben gesloten, want die had drie honden. Had hij dus in de vriezer liggen voor de consumptie. Chinezen eten hond, hè?
Ja.
Kijk, dus, dat bond ik niet. Toen samen met Huig Peet, die was dus politieagent bijzondere wetten. Ja. Huig Peet en Bon. En er was dus iemand van de ware wet was erbij. Want wij konden dus wij konden zo binnenlopen bij horecabedrijven. Politie. Die moest aanleiding hebben, dus die ging met mij mee. En de waardewet, die moest dus speciaal moest hij dus toestemming vragen om dus...
De waardewet?
De keurmeester van de waardewet. De waardewet, die keek dus naar de... of iets verkocht was, mocht worden voor de consumptie. Wij deden dus alleen de gezondheidskeuring.
Er waren dus twee gescheiden, wel belangrijk.
Belangrijk. En nou wordt het dus op een gegeven moment, het is al de waardewet, hè.
Alles valt nu onder de waardewet, hè?
De ware autoriteit.
De ware autoriteit, ja.
En die keuren, en die hebben dus een flesje om de chemische reacties te bekijken, of iets... Maar ik weet, als ik in de slagerij of ze sulfiet gebruiken, dat weet ik. En dat zijn zo van...
Heb je geen chemische stoffen nodig.
Kijk eens, en dat leer je dus op een gegeven moment bij die gooi-smijtzaken. Die hele grote slagerij, die kiloknallers verkopen, daar leer je dus op de kneepjes.
Die Jumbo heeft altijd van die kiloknallers, hè?
En dat is
dat goed vlees of
vlees is geen stuntartikel. Vlees heeft geleefd.
Ja.
En vlees dat is geen handelsartikel. Vlees is voedsel, is hoogwaardig voedsel en dat wordt dus op een gegeven moment met kijk, als dan op een gegeven moment de melkplas te groot wordt en de mensen die gaan dus op een gegeven moment ook te veel vuil krijgen in het land, dan gaan ze dus koeien slachten, magere koeien slachten en dat wordt dan op een gegeven moment wordt dat kilo en dat is dus niet speciaal. En daar gaat dus de naam van de slagerijen mee kapot. Je zegt, mensen moeten vegetariër worden. Je gebit zegt anders, je maagdarmstel zegt anders. Kijk, planteneters die hebben een heel lang darmen. Daar moet veel meer aan gewerkt worden. En een vleeseter, die heeft korte darmen en een mens zit daartussenin, net als varkens, net als honden. Een kat, die moet je dus ook geen groente geven. Daar haal je onderscheid, want die heeft ook lange darmen. En zo leer je dus al die kleine kneepjes. Dat is een goede... UVV.
UVV. Ja, dat ken je wel, ja.
Nou ja, kijk, en dat zijn dus verhalen. Ja, gaan we dus op, heb ik nog verder, kan ik ook dat anekdotes ophalen van dat slachthuis. Ja, kijk, er werd gestolen als ik weet niet wat. Ja, en dan kwam dus, hoe heet die, Koos Rijsbergen, en die reed altijd in zijn karretje.
Koos Rijsbergen?
Rijgersbergen.
Rijgersbergen.
Ja, die woonde daar bij die doorbraak. En dan, als er niemand keek, gauw een krans vet onder zijn kussentje van en dan weer verder. Had Jan de Krent, die had toch gezien.
Wat zal hij?
Jan de
Krent.
Vet. Een kransdarmen. Kransvet. Dus waar die darmen aan hebben
gezien. Oh ja, ja, precies. Okay.
En die onder zijn kussentje van zijn. En Jan de Krent, die ziet dat en ik. Rijsbergen, even gauw naar de wc. Je had de vet erop en hij schep stront eronder. Ja. Ja. En zo gebeurt dat. Ja. Ja. Hij voedt ze die op de lever en snap is de grote vader zo. En nou, met je mes er gauw onder. Onder dat heen. Nou, ja. Dat ineens was het licht. Ja, er is daar. Ja. Oh.
Ja. Ach, God. Ja,
ja. Ja, en zo leer je dus op een gegeven moment dus de mensen hoe ze zijn. En,
Maar goed, toen ben je dus weer herplaatst.
Ja.
En toen ben je bij de Belastingdienst.
Bij de gemeentebelasting, ja. En ik werkte ik dus onder Tom van Bergheijnegouwen. En die had 2 jaar MAVO. Had hij gehad, dat was dan mijn chef, dat 2 jaar, maar, en die kende ook het metriek stelsel niet in de praktijk. Ja. Nou ja, precario recht, is het metriek stelsel. En die heeft geluk gehad, dus dat ik niet drift ben geworden, want dan zou ik hem alle hoeken van het lokaal laten zien. Die kon zo verschrikkelijk zuigen. Jennen. Dus ja. de conversatie die viel met papiertjes over het bureau.
Ja.
En ik zit hier en ik denk, en toen moest ik dus, want dit is gewoon een keer, elk jaar zou je dan een functioneersgesprek krijgen, maar dat was dus, dat doen we dan volgend jaar, zo was het dus eigenlijk 11 jaar. En toen had ik dus opgezegd, ik kom al 2 jaar eerder met pensioen, hij zegt, ja, ik krijg een functioneersgesprek, nou, ben je tevreden over me? Ja, zegt hij. Hij zegt, ben je tevreden over mij? Ik zeg, nee. Ik zeg, want als je nou een goede chef had geweest, dan had je dus gezien dat de conversatie bij ons met papiertjes over het bureau ging. Ik zeg, en dan had je dus gezien hoe dus op een gegeven moment mijn chef dus de boel dus verziekt. Je had je moeten zien. Ik zeg, en ik heb... maar ik ben blij dus dat het mijn werk tot het geweest en ik heb dus ook dan echt het, hoe het bij de gemeente werkt en hoe het dus op een gegeven moment de mensen dus niet op elkaar letten. Ja, dat klopt, want wij zaten in eerste instantie zaten wij bij het loket van de kabelkrant boven op het stadhuis, ik weet niet, nee. En dan moesten ze dus langs de chef administratie, die maakte dus, want dat was financiën, en die maakte dus de begroting. Maar die man die had last van slaapziekte. Nee, echt waar, ja. Nee, dat was geen aanstellerij. Dan moesten mensen, maar dan deze expres deed dus de collega's de deur open, zodat hij voorover op zijn bureau lag. Nou, dan doe je toch die deur dicht. Dan heb het publiek er niks mee te
doen. Ja.
Nou ja, en dat zijn nou de dingen. En dat is dus de rotte appel bij de gemeente. Dus hoe het in elkaar zit. Maar ja, kijk eens, je bent op een gegeven moment geroepen in de woestijn. Want het is, ze komen allemaal voor elkaar op. Moet ook voor elkaar opkomen. Maar dus niet, geen slechtigheden.
Nee, nee. Nou, ja. Mag ik even vragen over, je hebt dus, je werd, je gaat, als in ging je precario... En hondenbelasting.
En hondenbelasting.
Oké, even uitleggen wat precario is.
Precario rechten die worden dus geheven over gemeentegrond of over, over dingen waar de gemeente een vergunning voor moet geven. Dus ja, een uithangbord. Die hangt boven gemeentegrond. Ja. Nou ja, als je gemeentegrond wil gebruiken, dan moet je daarvoor betalen. Ja. Dat is in korte dus...
precario.
Ja. Precarieur. Ja, nou ja, kijk, hier liggen kabels in de grond. Daar betaalt de burger dus via Ziggo betaal ik daar ook precarieur rechten voor. Ook voor gasleidingen, elektriciteitsleidingen. Ja. Ja. Hier bij de Jan van Houtkade heb je dus nou, die tuinkers, hoe dat precies in elkaar zit. Nou, dat kost, ik meen, dus 25 cent per jaar. Nou ja, eens in de vijf jaar moet er een hoed er dus een aanslag uit. Maar dat kost meer dan dat u opbrengt. Maar ja, kijk eens, omdat dus op... Nee, maar om dus die
dat zijn die tuintjes, zijn tuintjes op de Jan van Houtkade?
Ja, bij de Jan van Houtkade.
Ja?
Daar moeten de mensen dus precarieur rechten voor.
Ja, maar wat zijn die tuintjes?
De tuintjes. De tuinen.
Oh, gewoon de tuinen aan de voorkant of aan de achterkant?
Ja. Ja, de achterkant daar hebben ze geen tuin.
Nee. Oh nee, dat weet ik niet. Ja, ik
de achterkant, daar bij die huizen woonden dus op een gegeven moment het personeel.
Ja.
Er is dus, ja, er is zwanen, die moeten dus hier vertellen zwemmen. Eens in het jaar, dan heeft dus de boer recht op het water waar die zwanen in zwemmen om ze veten te drinken, om brand te blussen en om ze water, om ze... Maar dan moet er wel een zwaan in geslommen hebben. Nou, dan gaat elk jaar, vangen ze hier of daar een zwaan, die gooien ze in het water, mensen erbij. Dan is het dus bewezen dat er een zwaan in heeft.
Oh ja, ja. Ja,
ja, kijk eens, als ik mijn fiets in de tuin zet bij mijn buren, dan mag dat wel, maar dan moet ik ervoor betalen. Ja? Of dan moet ik een tegenprestatie leveren. Ja, en dat zijn precariërechten.
Ja.
Tenminste, zo begrijp ik het, want ik ben ook niet ingewerkt, hè.
Ja, ja.
Ik ben niet ingewerkt. Mm. Ik krijg dus op een gegeven moment een ding met meldingen, ga gaat de stopper in.
Ja.
Dan zou ik een bovenste pet gegroeid hebben, want dat wordt weinig gedaan, hoor. Collega's inwerken bij de gemeente.
Mm.
Heel erg weinig.
Ja.
Er ging de stad in om te kijken waar
nou ja, kijk,
gemeentegrond
ja, nou ja, kijk,
gebruikt werd.
Ik ben bekend in Leiden.
Ja.
Op de Hogerlanddijk heet Snijers, die textielzaak,
ja.
Die heeft dus tegels in verantwoordelijke eigen grond. Ik weet niet of het was te zien hebt.
Nee.
En nou weet ik niet, die Stolpersteinen, die bij de Joodse huizen komt, of is daar ook precariërechten van?
Ja, ja, ja.
Dat
ja.
Weet ik dus niet.
Ja.
Ja. Die koffer die er staat, je moet er,
ja, ja zo'n dingen. Ja,
ja, ja precies.
Ik weet niet of.
Maar die tegels van Snijers, de Hogerlanddijk, daar moet je ook precariërechten op betalen.
Weet ik niet. Dat weet ik niet.
Zei je namelijk, het is eigen grond.
Want ik heb namelijk op Hogerlanddijk 26, daar heb dus Samuel Marsman gewoond. Een Leidse slager. Hm. En die had zijn slagerij op de hoek van de Haarlemmerstraat, het Havenplein. En daar heb ik ook nog een foto van gevonden. En ja, die heb ik ook gemeld op het Joods Digitaal Monument.
Ja.
En die mevrouw van de synagoge, die heeft dus gezorgd dat mijn verhaal dus erbij gezet werd.
Ja, okay.
En, maar ik vind, ja, die mensen die zijn er weggevoerd. En daar zal eigenlijk een struikelsteen, stolperstein moeten komen. Ja, ook, ja, zeggen, maar, ja. Ja. En zo zit ik dus veel op Facebook... Met dus Leiden toen en nu.
Ja, ja, zeker. Wanneer ben jij met pensioen gegaan?
Op 1 juni. 62 was het, dus ja. 96. 98.
Ja,
96 ben ik hier. Bijna 23ste woon ik hier, 22 jaar. Ja. 22 jaar, 23 ja. Augustus.
Ja, dus ik ben vervroegd met pensioen gegaan.
Ja. Ik had sowieso 40 dienstjaren, want ik heb al militaire dienst geteld, daar ook een keertje mee. En, dus ja, dat vond ik eigenlijk wel erg goed. En dus, dat was een boerendochter, die was toen wethouder. Oh nee, die directeur bij de, ben de naam ben ik vergeten, bij de belasting. En die heeft, ik heb nog mooi getuigschrift gekregen ook. Er zit wel wat taalfout in, maar dat geeft
niet. Wat altijd wat een zeur.
Ja, natuurlijk. Nou ja, als je het ziet is het, ja.
Ja.
Dat gebeurt gewoon, ja.
Ja. Je mag ze, maar ik moet...
Ja, je was een hotter gunner.
Nee, ik denk dat die wel bekend zijn.
Dus ja,
dat,
nou, ja, het klinkt erg goed. Ja,
belangrijkste foto's heb ik
gezien. Ja, kijk eens. Ja, Cor Smit zal ze ook wel in het archief hebben gezien.
Ja, ik denk het ook. Denk
er zijn ook heel wat foto's bij die van het archief. ELO kom ik veel tegen.
Ja, 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 ja.
En op Facebook. En ja. Dan zie ik op een gegeven moment de oude gebouwen.
Ja.
En dan denk ik, het ligt vol. En denk ik, oh, daar staan. Dan ga ik later gaan lezen. En dan, dat, leuk is dat hoor.
Ja, 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 zeker.
Dat is
ja,
bevestiging. Ja, dus jullie dan bak?
Ja, ik vind het lekker koffie inderdaad. Ja.
Hoe ging dat met die heup van jou? Want je bent dus herplaatst, je hebt hier een aantal jaren gewerkt. Ben je geopereerd?
Ik heb 2 nieuwe heupgewrichten.
In jaren 80 gekregen?
Nee, die heb ik. De eerste die kreeg ik. 2000, weet ik. En
ja.
Met deze linker, die heb ik nu 8 jaar geleden.
Ja, 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 ja.
Nee, 7 jaar geleden.
Ja.
En ja, ik heb last gehad. Ja, toen ik jaar of 12 was, ben ik gevallen op het ijs met mijn voeten naar buiten. En dus mijn knie naar binnen weggegleden. En heb ik altijd last van gehouden.
Ja.
En daar is wel het begin van de slijtage waarschijnlijk
gekomen. Ja. Oh, ja.
En daarbij komt, ja, kijk eens, overbelasten is dus nooit goed.
Nee.
En
nee.
Het is altijd zo, ik heb altijd het standaard gedaan. Je kan je spieren, die knappen op, dat is niet erg. Maar je skelet, dat is, duurt altijd erg lang. Ja. Heb ik gelukkig geen kalkgebrek gehad. Ik bedoel, van die koppen van die heupen, die waren zo goed, dat die hebben ze dus gebruikt voor beentransplantatie, hoe het dergelijks. En, ja, maar
ja. In de jaren 80 kon je dus niet zo makkelijk nieuwe heupen krijgen.
Nee, want die gingen dus nooit zo lang mee. Ja. En sinds ze dus nylon en titanium zijn gaan gebruiken, titanium heeft dezelfde flexibiliteit als bot.
Ja, ja, ja.
Ja. En nylon... Nylon slijt niet. En er zijn dus ziekenhuizen waar ze dus nog metaal hebben gebruikt. En die hebben dus last dat het metaal is gaan slijten. En
ja,
dat is dus het lichaam terechtgekomen. Ja. Maar ik kreeg dus van het Rijnland ziekenhuis, dat is nu op Tomingstal al Rijnen, dat zij hebben dus beslist geen staal gebruikt. Hmm. En en ik heb dus ook staaroperaties gehad.
Mm. Ja, okay.
En dat zou ik dus iedereen als nodig is, iedereen aanraden, ja, want dat knop ik alleen maar vast.
Ja,
en
precies,
je hebt daar geen pijn aan, dat is heel gek. Mm. Nou ja, kijk, voor de rest, ja, siliconen zitten erin. Siliconen. Ik had last aan... Ja, nou, het was versleten en toen ben ik dus naar de orthopeed gegaan.
Ja.
Mijn dochter die was dus verpleegkundige op orthopedie in Rijnland. Ik dacht, pap, daar is wat aan te doen. Dokter Ebbing, die kan wat doen. Nou, kom bij Ebbing. Hij zei, ja hoor, zegt, daar kan ik wat aan doen. Hij zegt, die zit dus tussen 2 kookjes. Ik vlak ze allebei af. Die boor een gaatje, doet een paddenstoeltje van siliconen tussen hij en dan hecht ik het. Hij zegt, die operatie stelt niet veel voor. Hij zegt, maar het herstel... is erg zwaar. Ik zeg, het kan dus niet zo zwaar zijn
dan als de klachten.
Ik pijn heb.
Ja.
Het was inderdaad zwaar. Hmm. Achteraf ben ik blij dat ik het heb laten doen, want ik kon het gewoon weer gaan gebruiken. En ik kon niet meer. Maar het herstel, dat is heel erg moeilijk, want het wordt natuurlijk strak gehecht en het mag niet bewegen. Want als je bocht aan het bot moet gaan hechten... Hmm. Dan moet het niet bewegen.
Nee.
Dus s'avonds, joh, het is helemaal blauw. Maar ja.
Oh, God.
Ja, voor de rest. Ik ben op een leeftijd dat in mijn kennissenkring het aantal nieuwe heupen en knieën. Nou.
stijgt, ja.
Stijgt. Ja. En dan denk je inderdaad van hoe ging dat nou vroeger? Hè? Vroeger waren de mensen daar natuurlijk.
Die
konden niet meer lopen. Ja.
Joh, ik heb. Wij kunnen niet meer zonder computer. Ik heb nog met papiertje en potloodje.
Ja,
en hoofdrekenen. Ja. Hoofdrekenen, dat kan ik nu ook niet meer.
Nee, nee. Nee.
Mijn hoofd zeggen dat. Als je dan klanten komt. Ja. Dat is zoveel, mevrouw. Oh, ja.
Ja.
Ik schrijf het even op. Nee, ik schrijf. Ja, dat klopt het. Ja.
Ja, en een heupen, ik weet toch wel, in de jaren 60 en 70 was een heupoperatie een hele zware operatie. Ja. Het was echt, was je 6 weken in het ziekenhuis en het was, ging vaak niet goed en zo. Nee, ik weet het wel, kennis van mijn ouders, die hebben er echt heel erg onder geleden. En tegenwoordig is een heupoperatie.
Is
dat honderdag naar huis?
Inderdaad,
weet het niet. Kijk, met mijn eerste heup heb ik toch 12 dagen plat moeten liggen. En dan mocht je wel, maar je mocht je lopen, tiptoe lopen. En nu is het dus maandag opereren, dinsdag vol belasten en gaan oefenen. En vrijdag, als er dus geen infectie dergelijke, geen huis.
Ja.
En dan zeg ik tegen mevrouw verder, Alex, nou, ik zeg, ik woon alleen, moet ik zeker naar een verpleeghuis. Zegt ze, joh, daar wonen oude, zieke mensen, daar hoor jij nog niet bij. Met een beetje thuiszorg rek je dat makkelijk. En inderdaad, ik heb het huisje een beetje moeten verbouwen. Ik heb dus, ik heb een bed heb ik hoger gezet. Ja, dat is...
Je had het over je dochter. Je bent... je zei in 1963 had ik verkering. Kan je er wat over vertellen?
Die?
Je zegt, ik had in 1963 had ik verkering. Je hebt kinderen. Kan je iets vertellen over je relatie, je huwelijk en je gezin?
Dus ik ben getrouwd op 1964.
Ja.
Ja, 1964.
Ja.
15 oktober. En mijn oudste die werd dus geboren in december 1965. Toen iedereen stond te kijken, maar ja, ik had dat netjes gedaan. Ja, dat was erg in die tijd hoor.
Ja.
1965.
Nou, wat was zo erg, hè?
Nou, dus dat je dus seks zou hebben voor je. Ja, goed.
Maar dat was in die tijd, begon dat toch al te kantelen, toch, of niet?
Ja, maar bij mij nog niet.
Nee?
Nee. En toen was ik dus, met mijn dochter die dus op Lilla geboren, trouwens mijn zoon. Op de dokter Lilla is mijn dochter geboren. En mijn jongste zoon is geboren hier op de Turkooislaan.
Ja.
En toen was het jaar dat ik 40 werd.
Nee, je hebt 3 kinderen dus.
Drie kinderen. Toen had mevrouw, die had een vriendje, was mee naar de koffer geweest. En dat vond ze heel gewoon. Ik vond dat niet gewoon. Dan ben je niet zo gezellig. En op een gegeven moment wordt dan de leiding overgenomen. En dan word je de deur uitgegooid uiteindelijk.
Ja.
Want ik, scheiden was er bij ons in de familie. Was
en welk jaar hebben we het dan over?
1976.
Toen begon dat wel
te veranderen. En toen was het dus op een gegeven moment dus dat het wat makkelijker ging.
Ja. Ja.
Goed, en toen ben ik gaan scheiden.
Ja.
Ja, en toen heb ik ik zeg dan zo snel mogelijk, zodat de kinderen daar niet onder lijden.
Ja.
Ja, en zij eiste geld. Ook de scheidingsgeld. Ik zeg, maar ik heb recht op bijstand. Ik zeg, dat recht heb je niet. Ik zeg, wat krijgt is wat anders. Ik zeg, en toen heb ik bij de rechter heb ik categorisch gewerkt. Ik zeg, als ik voor haar moet betalen, voor mijn kinderen, betaal ik wel.
Ja,
ik zeg, kindertoeslag heb ik bij mijn salaris in. En ik krijg ook nog hier bij de gemeente, dat je nog niet je kindertoeslagen. Het is allemaal voor de kinderen.
Ja.
En als ik voor haar moet, dan weet niemand meer te vinden.
Ja. En hoe ligt dat juridisch? Want je hebt ook een alimentatieplicht ten aanzien van je ex-partner.
Nee, die heb ik niet. Nee, want ik was geen eiser. En ik had toch nog wel. En dan heb ik toch sterk tegen de rechter gezegd. Ik zeg, voor haar betaal ik niet. Zij gaat het aan. Financieel heb ik aan haar gevraagd. Ik zeg, hoe wil je dat rondbreien? Ja, ik heb recht op bijstand. Ik zeg, je hebt geen recht op bijstand, want je gaat het zelf aan.
Ja, oké. En wat zei de rechter erover? Wat was de oordeel van de rechter?
Toen heeft de rechter, die heeft mij dus veroordeeld tot het bedrag van 200 gulden per kind. Waar daarbij ook nog dus de kinderen bijslag en de kindertoelage moest ik overbetalen. En dan moest de boer scheiden. Ik zei, ik niet de boer te scheiden. Ik zeg, moeten mijn kinderen met een halve koelkast zitten? Ja. Zo snel mogelijk. Ik zeg dan niet, ook niet meer zeuren.
En wat beslissen de rechter over de alimentatie voor je ex-vrouw?
Nou, dat is, mijn ex-vrouw, daar betaalde ik niet voor.
Nee, maar dat is, je hebt natuurlijk een wettelijke regeling, hè?
Ja.
En was het oordeel van de rechter?
Ja, het oordeel van de rechter was dus wat ik dus bood, dat werd dus gedaan. Dus de alimentatie per kind
voor de toelage,
maar voor haar dus beslist niet.
Nee, en dat is dus ook juridisch ook, de rechter heeft dat ook gewoon beslist.
Ja.
Had zij werk toen? Had ze een baan?
Nee.
Ze was huisvrouw.
Dat was dus de eerste. Nee, maar toen was het dus pas. Want die hele galerij waar ik hier in Turkooslaan, die waren allemaal bezig met scheiding.
Ja? In
76 al?
Nee, 76, ja. Ze waren op. Alleen Wim van der Pluim, die heeft nog in de raad gezeten. Ja. Die was dus niet. Die was nog steeds met zijn vrouw.
Ja.
Goed. Nou ja. En voor de rest, die hele galerij, allemaal gescheiden. Ja.
Ze woonden hier al in de Turkooslaan.
Ja.
De hele galerij.
Alle mensen op die galerij.
Ja.
Maar ja, we zaten bij allemaal mensen van ongeveer dezelfde leeftijd.
Ja.
En later bleek dus dat ze allemaal met elkaar rommelden. Ik was zo groen als ik weet niet wat. En ik had dat niet in de gaten.
Ja. Dat was toen de tijd was.
Het was dus zo, mijn dochter heeft altijd gedacht dus dat ik het mijn gezin had in de steek had gelaten. Ik zeg, hoe kan dat dan? Ik zeg, wat heeft je moeder toch gezegd? Ja, papa en mama die kunnen het niet zo goed vinden met elkaar. Papa gaat nu ergens anders wonen. Ja, wat denkt een kind dan?
Ja.
En met die ze weet dus dat het anders is, maar het is toch altijd nog zo, dat is te ingebakken, dus goed. Niet leuk.
Nee.
Niet leuk. En ik heb na die tijd was ik een kennisje aan, maar het is dus gebleken dat ik me steeds weer in de wespen is. En als ik nou zie hoe mijn kinderen, die zijn nu ook gescheiden, hoe hun kinderen daarop reageren, dan denk ik, ben blij dat ik geen niet nieuwe partner heb genomen. Want die kinderen liggen allemaal dwars.
Ja. Want als je nou van de kinderen meemaakt en zelf hebt meegemaakt, is het nu anders dan dat het in die tijd was?
Mijn jongste kleindochter, ik zeg, hoe vind je het dan met die scheiding oud? Zeg ze, ik zelfs als ziek heb, nou twee huizen. En het ergste is dat als ik bij papa ben, dan moet ik dus naar mama toe om mijn boeken eraan halen die ik voor die dag verzamel.
Ja. Maar is het anders dan toen in 76?
Ja, mijn oudste zoon die is dus nu weer samengewonen met een vrouw. Nou ja, zijn dochter die komt er niet meer. Zijn oudste zoon die komt er ook niet meer.
Ja, ja.
En als ik daar naartoe ga, dan hebben de kinderen van die vrouw, ze zijn er niet, ze zijn gaan eten. En wil ze de deur dan doen? Dus ja, kijk, dat zijn allemaal van die roddingen.
Ja. Het zijn allemaal vervelende scheidingen.
Mijn dochter is in Melisand gaan wonen. In Melisand op Goede Overvloed.
Okay.
Ja, die is dus opnieuw getrouwd. Hij heeft ook wel van alles meegemaakt. Ik heb een keer tegen hem gezegd, je moet op je kinderen letten. Die zijn jou meer waard dan de kinderen van hem. Dat nam ze me ook niet kwalijk. Nam ze me dus niet in dank af, dat het zo zei. Toen, het meest, dus mijn kleinzoon, die zit nou veel bij zijn oma, want zijn vriendjes die wonen dus hier in de weekend. Bij mij komt hij vragen of hij een scooter mag lenen. Zegt hij, dan ga ik met mijn vriendje naar Katwijk. En dan dat gaat dus niet door, ik ben hier met een auto. Mijn kleindochter die woont hier in Leiderdorp, die voelt dus zich drie keer eerst dat ze erin scheiden toe. Kwam dus dik, kwam op. En nou zijn ze gaan verhuizen, dus die voelt ze ook verlaten. Ja. Klopt allemaal.
Wat je zei van, je bent zelf in 76 gescheiden geworden. En je zei van, in ons milieu, hè, in mijn familie, was scheiding niet, was not dun. Dat was niet gebruikt.
Nou ja,
hoe ging dat, waren er weer, want je vrouw ging dus weg bij je.
Nee, ik moest de echtelijke woning verlaten.
Ja, je moest de echtelijke woning, maar dat was de onderdruk van de relatie, de nieuwe relatie van je vrouw. En hoe is er in de omgeving op gereageerd? Familie.
Ze kiezen partij, maar ik vind je mag geen partij.
Nee, dat is niet.
Want dat merken de kinderen.
Ja.
En de kinderen houden van de moeder en de kinderen houden van de vader. Ja. Maar ze krijgen dus wel verschil van sfeer. En dat gaat zich later wreken.
Ja,
En. Ik heb twee nieuwe schoondochters. Aardige mensen, maar geen binding mee. En mijn dochter die woont op goede overvlekken. Van wie kan ik mantelzorg verwachten? Van wie kan ik mantelzorg verwachten? Nou ja, dan moet je maar thuis zorgen. Ja, dan krijg je een juffrouw hier. Die mag niet hoger zijn dan 1,45 meter. Ja, daar heb ik ook helemaal niks van. Nee. We zullen wel zien hoe het schip loopt. Ik ben ook, mijn kennissen heb ik ook niet meer. Daar ben je op, heb ik te oud voor geworden. Daar ga je dus op, heb ik ga je te raden bij een radius. Ja, meneer, je moet zo en zo doen. Ja, zo praat ik ook toen ik 50 was over de ouderen. Maar die mensen hebben, die hebben de ervaring niet.
Nee.
Ik heb altijd gelukkig heel goed voor mezelf kunnen zorgen. Kijk maar in mijn kast hoe mijn kleren erbij liggen.
Ja.
Koken elke dag, boodschappen doen. Tuin heb ik nou heb ik uitbesteed, want dat wordt me echt lichamelijk te veel. We zien het wel. Dan denk ik, er wordt voor me gezorgd. Dat is dus mijn steun.
Ja. Je bent gelovig,
ja.
Hè?
Ja.
ChristenUnie.
Ik ben niet gelovig, ik geloof.
Ja. En welke kerk?
Ik ben de christelijk gereformeerde kerk. Wij hadden onze kerkgebouw hadden we vroeger op de Steenschuur, waar nou Sport City zit.
Ja.
Ik ben onze een paar keer binnen geweest, een mooie gebrandschilderde ramen.
Ja, prachtig.
Heleboel collecte geld voor mij, maar dat is niet zo erg. En we kerken dus nu in de Arend Brunstraat, in de voormalige Bevrijdingskerk. Kennedylaan. In Zuidwest. In Zuidwest, waar dus de sportvelden ophouden. De steenschuur, dat zou voor 1,2 miljoen worden verbouwd moeten worden. Ja. Om de brand veilig te maken. Ja. En voor de kinderen, allemaal kruip door sluip door. En toen heb je dus Van Leeuwen, van Jobo. Die heeft de boel dus in zover overgenomen. En toen is het met nagenoeg met gesloten beurzen is het dus geruild.
Ja.
Maar dan zijn we dus het oude pond ernaast.
Ja.
Uit de Gouden Eeuw, dat is verloren. Hè? Ik bedoel, daar was het mee verheeld.
Maar is de kerk niet overgegaan in die nieuwe hoe heet dat ook weer?
Ze wilden dus eerst wel, dus
KPN, PKN. PKN, ja.
Protestante Kerk Nederland.
Ja,
PKN. Nee, die,
Maar daar zijn ze niet meegegaan.
Die zijn niet meegegaan. En die zijn dus nu bij de Rooms-Katholieken in, om zondags daar hun dienst te doen. En hieruit de buurt niet, gaan ze naar de, want die heeft hier de Maranatenkerk gehad.
Oh ja.
Maar ja, het zijn allemaal gebouwen, hè. Het zijn gebouwen, het zijn dus niet, het gaat dus op, het gaat niet om het gebouw, maar het gaat om de gemeente. Het gaat dus op een om wat je niet wordt.
Of je overtuiging.
Kijk eens. En ik heb dus, ik kijk op televisie, kijk dus ook naar Kijken in de Ziel.
Ja.
En daar doe ik ook veel op, ook veel vooroordelen tegenover andere godsdiensten. Ja. Die gaan daar ook mee weg. Maar ik vind het toch oneerlijk zo als het dus op een gegeven moment dus tegenover de islam wordt gedaan. Tegen onze traditionele protestante kerken. Ja. Ja, daar zit echt verschillen zoals dat tegemoet getreden wordt.
Ja.
Maar ja.
Ja, Ja.
Wie ben ik?
Ja.
En ik.
Ja. Is er een verschil tussen het, want je bent dus je hele leven lang geloofje, ben je lid van de christelijke gereformeerde kerk geweest? Is daar in de jaren 50, 60, is daar, hoe ging het toen? Is er verschil in het kerkelijk leven in de jaren 50 en 60, als je dat nu vergelijkt met nu?
Nou, ja. Nou, ik heb dus, hoe heet die, Paul van Vliet. Die heb ik een keer gezien, voor de televisie. Hij zegt, ja, en die had het dus ook over oorlog en dergelijke. Hij zegt, ja, die is ook ongeveer van ons leven, van mijn leven.
Ja, precies. Ja.
En hij zegt, ja, hij zegt, toen kwam dus die oorlog. En ja, hij zegt, we dachten allemaal dus dat het allemaal hetzelfde zou blijven toen het voorbij was. Hij zegt, en later, ja, toen bleek dus dat het niet meer hetzelfde was. Want ja, de invloed van de Amerikaanse en Engelse militairen in Nederland en al dat soort van dingen heb er ook vandaan. En het is allemaal, het leven is veranderd, in de kerken is het veranderd. En later, ja, en zo is dat. Kijk eens, en het verandert nu ook steeds. En het is natuurlijk wel zo, als het stokje dus door jongeren wordt overgenomen van de ouderen, wordt het overal anders.
Ja, precies. Ja.
Ik had altijd mijn vaste plaats. En die is tegenwoordig als je bezet. En dan kijk je zelf, wat moet je hier?
Vaste plaats in de kerk.
In de kerk, ja.
Ja, mijn zitplaats. En die zijn natuurlijk vrij.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar dan daar zitten ze lekker. Ja, maar ik zit vlak bij de inleiding. En dat is. En zo zie je dus overal, het stokje wordt overgenomen door anderen en die hebben allemaal andere ideeën. Ja, vroeger was het dus de seniorenkring en tegenwoordig is het 60 plus.
Ja,
dan heb je het alweer. Maar ik vind dus op een gegeven moment, seniorenkring is toch een soort van erenaam. Ja, je hebt ook, niet omdat je nou zoveel ervoor hebt gedaan, dat mag dus niet spreken, maar het spreekt dan toch, ja. Een dagje uit, nou ja, dan denk je zo, ja, nou, een dag, gaan daar maar naartoe. Ja, maar er gaan ook een beetje, ze zijn er ook bij, die kunnen niet lopen. Maar ja, dan maar niet. Ja, ik moest maar dat twee dan niet gewend. Ja. En zo lever je het aan alle kanten, zowel lichamelijk als in het leven, lever je in. Ja. Hier aan de overkant, heb ik ze zien komen. En het was hier altijd gezellig, maar je hebt op Tombeek, hebben dus die jonge lui, nou, die gaan voetballen, die wonen dus daar en ik kom dus hier voetballen. Ja. De auto van hun ouders staat hier dus hier niet, die staat aan die kant.
Ja,
en dan komen ze hier voorbij, nou, dan ligt er een hoop in de tuin. Zegt u, doe normaal. Ja. En het enige wat dan helpt is een stokje erin, zeggen we een vlaggetje en voor de rest, ik zeg, en dan de volgende dag. Ja, want als je wat gaat zeggen. De oude vent, fatsoenshakker.
Ja, oké. Okay, ja,
en dat word je dus, ja.
Oké. Okay. Heb jij, nou, ik ben eigenlijk, ik heb nog een hele vragenlijst gemaakt. Ik ben er eigenlijk wel een beetje, over het algemeen wel, de vragen beantwoord. Wil je nog, kijk, we zitten, insteken is natuurlijk gewoon Leidse historie, hè?
Ja.
Dat is de eeuw, ja. Wil je nog echt bepaalde dingen kwijt over. Of heb je het gevoel dat je eigenlijk alles wel hebt verteld?
Ja, ik denk dus dat ik het gevoel heb van elke ouder. Als ik op de Haarlemmerstraat kom, herken ik echt helemaal niks meer.
Nee.
Ja, echt helemaal niks meer.
Nee.
En dat is jammer. Kijk eens, en ik vind de kooi was toch wat armoedig en dergelijke. Het is een heleboel mooie dingen bijgebouwd, maar al die hoogbouw, ja, kijk eens. Als mijn opa dat zou weten, dus dat er een moskee op zijn land staat, hij zou zijn eigen instroom omdraaien. Dan weet ik dus, maar dan denk ik bij mezelf, nee, jullie zijn er gaan wonen, maar je bent vergeten dat er onder jullie moskee, dat er een miltvuurplik, miltvuur, antrax.
Ja, ja, ja.
Dat is een miltvuurplaats.
Ja, dat is zo. Ja, dat is en, geschiedenis.
Ja, want die paarden,
de geschiedenis heeft zijn lagen. Hè?
Want weet je hoe ik dat nou weet? Die paarden van die orgeldraaiers, die liepen daar. En die kwamen na verloop van tijd, kwamen ze allemaal op het slachthuis met miltvuur. Ik heb het dus, en ik was een juffrouw, die was ik dus bij de op het stadhuis, wel de juffrouw op, ja meneer Volbra, u heeft op dat slachthuis gewerkt. Zijn er nou nog plaatsen waar extra opgelet moet worden in verband met saneren. Ze gebruiken daar carbol en daar, heeft daar een benzinetank heeft daar gelegen en een smeerput en tank met smeerrubbel. Ik zeg ja, er is veel zoutzuur gebruikt. Ik zeg en dan ligt er een spoor van het hek tot aan de paardenhal. Ik zeg en daar is een miltvuur, antrax. Ja. Oh, zegt ze, dat staat niet op een lijstje, dus daar hoeven we er niet op te letten.
Ja.
Zo bekend is dus op een gegeven moment dus de rond te leiden. Ja. Er ligt echt veel vuil. Zijn ze er zoveel.
Maar dus een paard heeft miltvuur.
Ja, een rund ook.
Een rund ook. En wat kan er dan gebeuren?
Het miltvuur, dat is een bacterie, daar is dus nu gebleken, die zijn dus 500 jaar nog levensvatbaar. Het miltvuur, als hij in een open wond komt, dan is hij binnen anderhalf uur is dat dodelijk. Dat is antrax, waar Saddam Hussein mee.
Ja, precies, daar ken ik iets van. Ja.
En dat is dus miltvuur. Ja. En dat is net zoiets als botulisme. Botulisme is ook niet weg te krijgen. Dat is ook een ik heb een speciale naam. Nou ja, ze hebben een oneindig leven eigenlijk.
Dus dat kan in de grond zitten. En dat kan bij mensen terechtkomen. En die kunnen daar dus
Die ouderwetse boeren die wisten dat al. Die hadden een put. Dat was een miltvuurput. En daar werd het beest in begraven. Want ja, verbranden kon toen ook nog niet. Ja. En dan zetten ze daar een boom op. En dan zetten ze dus prikkeldraad omheen. Ja. Zodat dus de rest van de koeien van de beesten daar dus niet bij kunnen komen. Die putten die zijn op een gegeven moment niet vrijgekomen toen je daar het zwarte pad had. Daar hebben ze dus die paarden van die orgeldraaiers, die konden daar de paarden van niks laten lopen.
Ja, 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 ja.
Onder andere die van putten, later is hij dus weer bij de Driesestraat terechtgekomen.
Ja,
van Oud-Leiden, van die Vestenstraat en dergelijke, mensen, en dan heet dus die uiterste gracht, die had elke dag een andere kleur, hè. En hij doet ook altijd hetzelfde.
Uiterste gracht. Ja, die ken ik, ja. Andere kleur. Ja.
Het water had elke dag een andere kleur, van verf van de wol.
Van verf van de wol, ja, precies, ja.
Sinds kort weet ik dus wat... En dat haal ik dus ook weer van Facebook af, over dus vollen. Dat was dus op even zo hard op de wol gaan trappen, zodat het gaat vervullen.
Ja.
En zo haal ik daar ook. Ik vind het echt leuk om daar mijn kennis ook
te... Ja, zeker.
Je kunt je boterham nu even verdienen, maar het is altijd leuk om dat te weten. Ja.